Goedenavond, vrienden. Het is een voorrecht om hier te zijn vanavond. Het is de tweede keer dat ik hier ben in deze Grand 2 Assembly bij mijn broeder, dierbare broeder Mac en al de fijne medewerkers hier en de aangesloten christenen uit de verschillende gemeenten, broeder Lee Vail. En ik ontmoette hier net een broeder, die een boezemvriend van broeder F.F. Bosworth was. En ik wist zelfs niet dat broeder Bosworth heen gegaan was om de Heer te ontmoeten. Ik zei, ik voel me alsof ik Elisa heb ontmoet, die water uitgoot op de handen van Elia. En ze waren toen in het buitenland, dus wisten niet dat broeder Bosworth is heen gegaan om de Heer te ontmoeten op de leeftijd van 84 jaar. Ik wil de mensen groeten die verbonden zijn via de telefoon vanavond door het hele land, van Californië tot aan New York en Texas, en van de verschillende delen van het land, van Maine tot Californië. We kregen een systeem om deze telefoons met elkaar in verbinding te brengen, wat een grote zegen is. En nu, zoals we begrijpen, hebben we een klein instrumentje gekregen door onze goede vriend Perry Green, dat ze kunnen aansluiten op uw televisietoestel. En dan zal het niet alleen via de telefoon zijn, maar het zal rechtstreeks op uw televisie worden uitgezonden. En ze zullen er nu mee bezig zijn. En zuster Mac, die vanavond aan het orgel zit, ik ben blij dat u er goed uitziet. Ik zie vele van mijn vrienden van kinderen, Sheriff Vist en broeder Borwitz of broeder Robertson, liever gezegd, uit Oregon. En vele anderen, ik zou tot de mensen daar in de tabernakel willen zeggen, dat ik op de helft van hen vanavond hier zit, uit de tabernakel te Jeffersonville. En tot mijn vriend daar, broeder Koens, waarvoor u opbelde, voor voorbeden met betrekking tot die ziekte. Ik bid daarvoor, broeder Koens. Heb gewoon geloof. Maak u geen zorgen. Het zal in orde zijn. En daar in Texas, broeder Blair, als u meeluistert vanavond, mijn broeder, bedenk dit, dat God die u er de eerste keer doorheen bracht, u er ook de tweede keer doorheen kan brengen. En wij geloven dat God u dit zal toestaan. En neemt u niet de leugen van de duivel aan over wat dan ook. Bedenk gewoon dat God God is. En hij blijft nog steeds dezelfde, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En we houden van hem en geloven hem en we bidden voor u. Al onze vrienden in Californië en tot broeder Mercier en degene daar in Arizona en vele andere plaatsen, Phoenix en broeder Williams, u allen die telefonisch verbonden bent vanavond. We zijn zeker dankbaar en ginds in Georgia. We zijn zeker dankbaar voor een ieder van u. De Heer zegen u. Ik heb het gevoel hier werkelijk welkom te zijn vanavond in deze fijne gemeente, de Assembly of God hier aan Grandway, bij broeder Mac, mijn goede vriend. God heeft broeder Mac gezegend. Ik herinner me een keer in Canada dat hij, ik reed de paard achter een spoor aan, ver weg in de Rainbow, en de Heilige Geest sprak tot mij om af te stijgen en te bidden voor broeder Mac. Hij was in nood op dat moment en de Heere genas hem. En daarom ben ik er zo dankbaar voor vanavond met hem vergaderd te zijn. Amen. Om de Heer te aanbidden in deze heerlijke waarheid. Een man die achter mij zit op het podium zei, wel, ik denk niet dat u mij kent. Hij zei, op een keer pikte u me op als lifter, en ik weet het niet, ergens in de buurt van Boston of zo, terwijl ik naar Detroit lifte. En ik zei, wel, gewoonlijk probeer ik een hand uit te reiken naar hen die behoeftig zijn. En zo zijn wij allemaal behoeftig vanavond. En we bidden dat God ons vanavond een helpende hand zal toereiken. Een hand van zegeningen en van genade en barmhartigheid. Nu, ik heb er een handje van om lang te spreken, maar ik zal proberen dat vanavond niet te doen, want de mensen daar in Ohio belden net op, mevrouw Dow en de groep daar, broeder McKinney en broeder Brown en zij allen die verbonden zijn in Ohio, we zenden u ook de groeten. Maar het is nu al laat in New York en ik veronderstel dat het in New York ongeveer 11 of 12 uur is op dit moment. En de gemeenten komen en wachten tot dit uur, gewoon voor de dienst. We zijn dankbaar voor zulke goede vrienden, overal. Nu, voor wij het woord openen, laten we even een moment tot de auteur spreken terwijl we onze hoofden buigen. Dierbare Hemelse Vader, onze harten zijn vol vreugde voor het voorrecht dat wij hebben om hier levend te zijn vanavond en te samen vergaderd te zijn met uw volk, het volk van wie we geloven dat ze voor eeuwig leven. We bezitten nu eeuwig leven, omdat gij uw enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Tijdens zijn rondwandeling hier op aarde leerde hij ons, wie mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van de dood in het leven, omdat we geloofden in de enige geboren zoon van God. Hoe danken wij u voor deze grote redder. En wij bidden vanavond dat zijn geweldige tegenwoordigheid ons hier tezamen zo zal zegenen, terwijl we zijn woord lezen en erover spreken. Laat de Heilige Geest dat brengen tot elk hart door het hele land, Heer, waar de mensen ook samen vergaderd zijn. Zegen de andere predikers die in de preekstoel staan. Wij bidden, Vader, dat u deze Grand Way Assembly zult zegenen. De herder, zijn vrouw, zijn kinderen, de diakenen, de beheerders en al de oudsten. En Vader, mogen we samen werken voor het Koninkrijk van God, terwijl het nog licht genoeg is om te zien waar we gaan. Want het uur komt dat niemand kan werken. En Vader, terwijl wij dit voorrecht hebben, mogen we de tijd benutten, Heer. Mogen het ons worden toegestaan. Genees de zieken en de aangevochtenen door het hele land. Mogen de tegenwoordigheid van God gevoeld worden in iedere kier en hoek van het land vanavond. We beseffen dat oordeel neerkomt. Grote scheuren, splijtende aardkorst en het land beeft en er zijn aardbevingen op verschillende plaatsen. Grote dingen uit de geschiedenis waarvan wij gehoord hebben uit vroegere tijd van oordeel in de Bijbel zien wij zich opnieuw herhalen vandaag. De profetie zegt, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. En we zien het nu gebeuren. Het hart van de mensen begeeft het. Een tijd van verwarring, spanning onder de volken. God, we weten dat wij in de eindtijd zijn. Help ons, Heer. Om de boodschap te brengen naar elke kier en hoek, naar elk kind dat u voorbestemd heeft aan leven. Sta het toe, Heer. Wij vragen het in de naam van Jezus. Amen. Heer, zegen u het lezen van zijn woord. Velen van u houden ervan in de Bijbel te kijken waar de prediker leest. En ik wil vanavond een stuk of drie versen lezen uit de psalmen. Psalm 42. Om er gewoon een tekst uit te nemen. Ik heb enige schriftgedeelten hier opgeschreven en ik wil daarnaar verwijzen als ik kan, als we zo dadelijk over dit onderwerp gaan spreken. De psalm van David. David schreef de psalmen. Nu terwijl u het opzoekt zou ik dit willen zeggen. Vele mensen zeggen, wel, zijn de psalmen geïnspireerd? Zeker zijn ze geïnspireerd. Ze zijn het zeker. Alles wat in deze Bijbel staat is geïnspireerd, of het nu geschiedenis, of het liederen zijn, wat het ook is. Het is geïnspireerd. Jezus zei, heeft u niet gelezen wat David zei in de psalmen? En dan vind ik, natuurlijk, de psalmen zijn liederen. En als de liederen geïnspireerd zijn door God, en ik geloof dat ze dat zijn, en tevens profetisch, dan hoop ik dat ik daar sta op die dag, als dit lied in vervulling gaat, daar zal een ontmoeting zijn in de lucht, in die lieflijke sferen. Ik zal u daar ontmoeten en begroeten in het huis in de hemel. Zulk gezang nog nooit gehoord, ooit gehoord door sterfelijke oren. Het zal heerlijk zijn, dat kan ik u vertellen. En Gods eigen Zoon zal de leider zijn bij die ontmoeting in de lucht. O, ik wil daar zijn op dat moment. Nu, Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik denk dat David bij het schrijven van deze psalm in nood moet zijn geweest. En er is gewoonlijk ellende voor nodig om het beste uit een mens te krijgen. Werkelijk, dat is wanneer God neerkomt, als wij vasten, vele malen, om onszelf in positie te krijgen, om onszelf uit de weg te krijgen. En ik denk wanneer David in die toestand kwam, dat hij dan begon na te denken over de Heer, begon te denken over de dingen. En vele keren drijft God ons in het nauw, zodat wij omhoog moeten kijken. Soms moeten we zelfs op onze rug komen te liggen in het ziekenhuis of op een bed ergens, zodat we omhoog kunnen kijken om te zien waar de grote zegeningen van God vandaan komen. Nu, het woord waarover ik zou willen spreken vanavond is één woord uit de Bijbel en dat wordt gevonden in het tweede vers, dorst. Het woord dorst. Ik keek in het woordenboek toen ik dit woord opzocht. En ik dacht aan een prediking die ik eens hield over dorst naar het leven. En ik nam het ook uit de psalmen toen David zei, uw goede tierenheid is geloof ik beter dan het leven. Uw geboden. Toen keek ik het na en dacht over het woord dorst. Dus zocht ik het op in het woordenboek om te zien wat het betekent. En dit is wat Webster zegt. Het is een pijnlijk verlangen. Pijnlijk, als u iets zo graag wilt dat het pijnlijk voor u wordt. Nee. Het is geen onnatuurlijke zaak om dorst te hebben. Dorst is een natuurlijke zaak. Het is eenvoudig iets wat God ons heeft gegeven, zodat we het konden om ons een verlangen te geven naar iets. Soms heeft God u ook een controletoren gegeven, iets dat binnenin u geplaatst is, wat deze verschillende verlangens beheerst. En deze dorst, deze controletoren die geplaatst is in het hart van een mens, is iets wat God hem heeft gegeven om hem te waarschuwen voor verlangens die voor hem nodig zijn. Nu, er zijn twee verschillende soorten dorst. Er is een lichamelijke dorst en er is eveneens een geestelijke dorst. Ik zou dit, wat David zei, opnieuw willen lezen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Niet iets geschiedkundigs of een of ander iets wat enige jaren geleden gebeurde of een sprookje dat iemand heeft verteld, maar naar de levende God. Een God die altijd tegenwoordig is. En zijn ziel dorstte naar die God. Niet naar een of ander iets uit de geschiedenis. Nu we ontdekken dat God deze controletoren aan u geeft om u de dingen te geven die u nodig heeft. Nu, de controletoren in u is wat u bestuurt. En deze dorst staat in verbinding met die controletoren en vertelt wat u nodig heeft, geestelijk gesproken. De controletoren in het lichaam en ook in de ziel. Er is een controletoren in het lichaam die u vertelt van de behoeften die uw lichaam nodig heeft. En dat wordt tot u gebracht door middel van dorst. Er is ook een controletoren in uw ziel, die u vertelt van de geestelijke dingen die u nodig heeft. Iets in uw geest. En u kunt hierdoor vertellen door wat voor soort leven u wordt bestuurd. Als u kunt zien wat uw verlangens zijn, dan kunt u daardoor weten wat voor soort iets er in u zit die dit verlangen wat u heeft veroorzaakt. Ziet u, er is een zekere ding waar u naar dorst. En het kan u in uw ziel vertellen wat dit verlangen is door de natuur van de dorst die u heeft. Ik hoop dat u dit kunt begrijpen. Er is een controletoren voor de ziel en één voor het lichaam. En elke toren is een wachter voor de behoefte van de ander. Elkeen kondigt de behoeften aan waar de wachter om vraagt. En deze zendt een golf van waarschuwingen uit. Het vlees dorst er bijvoorbeeld naar de verlangens die in het lichaam zijn te bevredigen. En de geest verlangt naar de dingen die in de ziel zijn. En vaak strijden zij tegen elkaar. We ontdekken hier welke grote moeilijkheid dat tegenwoordig is. Dat maar al te veel mensen proberen te leven tussen deze twee verlangens. Maar de ene verlangt de dingen van de aarde, de andere de dingen van de hemel. Zoals Paulus zegt en beschrijft in Romeinen 7 vers 21. Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Als u het probeert, heeft u dat wel eens ervaren, christenen? Dat wanneer u iets probeert te doen wat de moeite waard is, en u gaat heen om te proberen iets te doen wat goed is, dan ontdekt u dat daar overal de duivel bezig is om u van uw stuk te brengen bij alles wat u wilde doen. En dat is een goede zaak. Ik zou dit willen zeggen, zodat de christenen het zouden mogen weten, dat als u iets begint te doen, en er is iets wat steeds probeert u van uw stuk te brengen, als u het wilt doen, doe het dan hoe dan ook. Dat is de duivel die probeert u ervan af te houden, om datgene te doen wat juist is. Nu vaak ontmoet ik mensen die geneigd zijn gauw nerveus te worden. Als ze ontdekken wanneer ze iets proberen te doen, dat alles aan beide kanten afbreekt, dan zeggen ze, het is misschien niet de wil van de Heer, zie. Nu, laat de duivel niet zo tegen u liegen. Het eerste is te ontdekken of het de wil van God is of niet.
Amen.
En als u wilt weten of het de wil van God is, kijk dan in de Bijbel. Daar is de zaak die u recht houdt. Het woord van God. En als u dan ziet dat het in het woord van God staat, is het aan u om het te doen. Zoals bijvoorbeeld het zoeken naar de doop van de Heilige Geest. Vele keren kom ik mensen tegen die zeggen, wel, ik heb gezocht naar de Heilige Geest. En ik kon het gewoon niet ontvangen. Ik geloof niet dat het voor mij is. Elke keer als ik ga bidden, dan word ik ziek. En als ik ga bidden terwijl ik vast, dan word ik ziek. En als ik de hele avond of nacht op wil blijven, dan krijg ik zo'n slaap dat ik niet meer op mijn benen kan blijven staan. Bedenk, dat is de duivel. Omdat het Gods bedoeling is dat u de Heilige Geest ontvangt. Het is voor een ieder die wil. Vaak ontdekt u dat als er voor u in een samenkomst gebeden is voor goddelijke genezing, dat dan de volgende dag de duivel het ongetwijfeld 2 keer zo erg zal maken als de dag ervoor. Zie, bedenk dat dat gewoon Satan is die u probeert weg te houden van de zegen die God voor u heeft. Luister niet naar die knaap, zie, ga altijd voorwaarts. Ik had hier kort geleden een ervaring mee op weg naar Afrika. Als ik ooit een tijd had dat de duivel druk op mij uitoefende, was het wel om die laatste keer naar Afrika te gaan. En het werd een van de fijnste samenkomsten en tijden die ik ooit had over zee. Ik heb geloof ik meer dingen tot stand gebracht in die kleine tijd dat ik daar was, mijn jacht toch buitengesloten, dan ik ooit in welke tijd dan ook heb gedaan. Ik had gedacht dat die kerken me daar niet wilden hebben. En ik heb ontdekt, wel ik had een brief van iemand gekregen dat ze me daar niet wilden hebben, de hele gemeenschap. En ik ontdekte dat het 1 man was met een briefhoofd van die organisatie die zei, wij willen u niet. Hij bedoelde, hij en zijn familie.
Ja,
zie. Dus toen we daar aankwamen, zie, dat wij, dat was hij en zijn familie. En dat waren de mensen helemaal niet. Dus nu is een groot veld voor ons geopend. Begrijpt u, als Paulus zegt, als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Laat een jonge bekeerling naar het altaar komen vanavond. Ergens hier in deze tabernakel, of ergens in het land. En bedenk gewoon, morgen zal moeder bozer zijn dan ze ooit geweest is. Vader zal helemaal overstuur zijn. En al de schoolkinderen. En alles gaat gewoon verkeerd, omdat Satan u zo ver probeert te krijgen dat u teruggaat. Hij probeert u van het pad te krijgen. Als ik het goede wil doen, is het kwade altijd nabij. Nu, laten we kijken naar de dorst en zien of dorst eigenlijk een normale zaak is. Ik heb mensen bij me gehad die mij vertellen, oh, dat heb ik nooit gehad. Ik geloof het alleen dat het maar voor sommige mensen is om christenen te willen zijn. Oh nee, dat is fout. Het is in werkelijkheid iets wat bij elk menselijk wezen hoort. Dat is zeker waar. Toen we destijds naar dit land kwamen, vonden we hier de Indianen. En de Indianen, hoewel ze heidenen waren, op dat moment aanbaden de zon of iets anders. Wel, zolang als ze mensen zijn, is er ergens iets in hen, een natuurlijke dorst, die het ergens uitroept tot God. Toen daar kort geleden, ver weg in de jungle, 480 mijl van de dichtstbijzijnde beschaving, een klein stadje van ongeveer 3000 mensen in Beira, in Mozambique, toen ontdekten wij inlanders die zelfs nog nooit een blanke hadden gezien. Ik vond een inlands meisje. Ze had geen kleren aan. Geven hen het nauwelijks kleren aan. En ze zat er in een boom. En ik was op leeuwenjacht en daar, en ik hoorde zoiets als een menselijk wezen schreeuwen. Dit inlandse meisje zat er boven in een boom. Met verdwaasde ogen, hield een baby vast. En was ze bang voor? Haar enige bescherming voor een leeuw of luipaard of zoiets of een of ander dier is om in een boom te klimmen. En ze had mij gezien. En ik hoorde dat het een menselijk, en hoorde dat het een menselijk wezen was. Maar toen ze keek en zag dat het een wit persoon was, wel, ze had er nog nooit een in haar leven gezien en ze was doodsbang, zie. Maar toen we deze mensen vonden, zelfs in dat primitieve, in de primitieve toestand daar, aanbaden ze toch. Voordat we een linie vormden om op de leeuw te jagen, strooiden zij wat maismeel, dat heette ze, op een klein blad en klapten in hun handen en riepen de geest aan van een of ander groot iets, waarvan ze niet weten waar het is, zoals een beschermheilig of zoiets voor een katholiek, om hen te beschermen, dat ze niet gedood zouden worden gedurende het opjagen van deze leeuw. Ziet u, het is iets natuurlijks. Het is geen abnormale zaak om naar God te dorsten. Het is een natuurlijke zaak. Het is gewoon iets wat u behoorde te doen. God heeft u zo gemaakt. En het is niet voor een supermens. Het is gewoon voor een normaal menselijk wezen. Het is niet alleen maar iets speciaals voor sommige mensen. Zij zeggen, wel, ik heb sommige mensen gezien die zo'n overwinnend levend lijden dat ze voortdurend op de bergtop zijn. God prijzend. Ik wenste dat ik me zo zou kunnen voelen. Wel, de reden dat u zich zo voelt is omdat die dorst in u is. En het is een normale zaak. Het is voor elk persoon om naar God te dorsten. Nu, we zullen eerst iets nemen wat de natuurlijke dorst betreft. Laten we bijvoorbeeld de dorst naar water nemen. Zoals David hier zegt dat hij dorst als naar het water. Als u dorst naar water, heeft het lichaam water nodig. En als u die dorst niet lest, zult u omkomen. U zult uitdrogen. En u kunt dan niet in leven blijven. Als u geen water kunt krijgen om die dorst van het natuurlijke lichaam te lessen, zult u gauw omkomen. U zult niet lang meer leven. U kunt langer zonder voedsel leven dan zonder water. Want u kunt 40 dagen vasten. Jezus deed dat, zoals ik begrepen heb, zonder voedsel. Maar u zou dat niet zo lang kunnen doen zonder water. U zou eenvoudig uitdrogen en sterven. U moet water hebben. En die dorst komt in u om te tonen dat het lichaam iets nodig heeft om het in leven te houden. Het lichaam moet het water hebben om in leven te blijven. U bestaat voor ongeveer 80% uit water en petroleum. En u moet deze voedingsbronnen tot u nemen om in leven te blijven. Zoals ik al heb gezegd, als u het negeert, zult u omkomen. De dorst is bovendien een alarm. Dat dorsten is een wekker. De ziel zet die wekker aan, een kleine zoemer binnenin u, die u vertelt dat de dood dichtbij op de loer ligt. Dat als u niet heel vlug water krijgt, u sterven zult. En het wordt luider en luider, totdat wanneer u het uiteindelijk blijft negeren, u zult sterven. Omdat het een wekker is. Zoals David het hier beschrijft in de psalmen, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Ik heb hier vaak aan gedacht, als ik dit las van David. David was een man van het woud, een jager. En hij jaagde natuurlijk op herten. En vele van ons vandaag jagen daarop. Het mannetjeshart, het is een hert. En even ontdekken, als u ooit de honden gezien heeft, die wilde honden, die zullen dat hert grijpen. En dan kan het hert precies boven, en gewoonlijk hebben ze, zoals die coyote, slagtanden. En dan kan het hert precies boven die ribbel van het oor pakken hier en gooit zijn gewichten tegenaan en ik bijt de keel van het hert door en het hert is dan kansloos. Maar soms zal die wilde hond, zoals als daar in Afrika, dat hert in de flank pakken. Als hij de keel mist. En hij zal hem de tweede keer in de flank pakken. En als het hert sterk en snel genoeg is, kan hij die hond van zich afschudden. Het hert is veel sneller. De hond besluit hem, als hij niet kijkt, tegen de wind in, zodat het hert niet weet dat die hond dichtbij is. En dan als die wilde hond hem pakt, kan hij hem, wanneer hij erg snel is, van zich afgooien. Maar als die hond de flank loslaat, heeft hij zijn hele bek vol met het vlees van het hert. Of wanneer hij hem soms in zijn nek pakt, zal hij hem vlak bij de halsslagader bijten en deze missen. En wanneer het hert hem afschudt, dan zal hij een hele homp vlees meetrekken uit de keel van het hert. En dan begint het te bloeden. En dan zal de hond op het bloedspoor komen, achter het hert aan. En als het leven van het hert begint af te nemen, als dat bloed, wat de levensstroom van het lichaam is, als dat begint weg te stromen, dan wordt het hert zwakker. En de hond of de wolf zit dan vlak achter het hert aan. Nu, als dat hert geen water kan vinden, nu water heeft iets in zich dat, als het hert water drinkt, dat het bloed het doet stoppen. Maar als hij geen water krijgt om hem af te koelen, dan blijft dat bloed maar sneller uit hem stromen. Omdat hij rent, dan blijft zijn hart maar pompen. Maar als hij ooit bij water kan komen, zal het hert leven. Nu, daar zit een grote les in, zie. En David zegt hier, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. Nu dat hert weet dat hij, tenzij hij water vindt, verloren is. Hij kan gewoon niet leven. Ik heb ze vele keren opgespoord nadat zij verwond werden. En als hij bij een waterstroom komt, zal hij er doorgaan en drinken en hij gaat over de heuvel. Komt terug, gaat er doorheen, drinkt van het water en gaat opwaarts. En u zult hem nooit kunnen inhalen zolang hij die waterstroom volgt. Maar wanneer hij die stroom eenmaal verlaat en als hij ergens anders geen andere waterstroom kan vinden, dan zult hij hem spoedig inhalen. En nu het weet dat, dus zal hij dicht bij het water blijven, daar waar hij er vlug bij kan komen. Nu kunt u zich een het voorstellen, met zijn neus in de lucht. Hij is ergens betrapt waar geen water is. En hij zegt, gelijk een het, schreeuwt of snakt, dat is een dorst, naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. Tenzij ik u kan vinden, Heer, zal ik omkomen. Ik kan niet gaan, tenzij ik u vind. En als een man of vrouw, jongen of meisje, zo'n soort dorst naar God krijgt, dan zal hij iets gaan vinden. Zie? Maar als we er naartoe komen, gewoon een beetje onverschillig, welk zal neerknielen en zien wat de Heer doet, ziet u uw dorst nog niet werkelijk. Het moet een dorst zijn tussen leven en dood. En dan zal er iets plaatsvinden. Het het ook is, zei Heer, we ontdekken dat hij ook nog een ander zintuig heeft om te ruiken. En dat zet een alarm binnenin hem in werking. Als een vijand in de buurt is. Dit kleine schepsel is in het bezit van een zintuig om zichzelf mee te beschermen. En hij heeft een klein alarm binnenin zich, een klein iets, dat zijn neus prikkelt als de vijand in de buurt is. U kunt in de wind van de vijand komen. En hij weet dat u daar bent en weg is die. Soms kan hij u ruiken op een halve mijl afstand en weggaan. Of voor de wolf of een ander gevaar. Hij is in staat het op te vangen, omdat hij op die manier gemaakt is. Hij is een hert van nature. En dat zintuig in hem is er gewoon een die God hem gegeven heeft om daardoor te leven. En ik dacht eraan het hert te vergelijken met iemand die dorst naar God, voordat de vijand erbij komt. Daar is iets met een kind van God, dat als u eens geboren bent uit de geest van God, de doop met de Heilige Geest ontvangen heeft, dan is er iets met die persoon wat de vijand kan opmerken. U kunt een man hebben die wanneer hij de schrift neemt en de schrift leest en probeert iets aan dat schriftgedeelte toe te voegen, dat in tegenspraak met de schrift is, dan kan een man die vervuld is met de Heilige Geest dat meteen bespeuren. Daar is iets verkeerd. En als hij in een toestand komt en dat zekere kleine zintuig is daar, dan is het om uw leven te beschermen. U moet nooit ergens voor instaan tenzij het precies het woord van God is. U moet precies bij dat woord blijven. En nu, we zijn beveiligd met dat zintuig, zolang als wij in de Heilige Geest zijn. U kunt gaan lezen en zoals bijvoorbeeld iemand zegt, en ik ga in Marcus 16 lezen, dat zegt, en deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hen niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Nu, dan vindt u een persoon die daarop staat en zegt, nu, dat was voor het apostolische tijdperk. Wat dat nu betreft, als u de Heilige Geest ontvangen heeft, bent u begiftigd met dat zintuig.
Amen.
En het treedt onmiddellijk in werking.
Amen.
Er is daar iets fout. Ziet u, zij proberen het weg te verklaren dat het voor een andere dag is. Dat u deze dingen vandaag eigenlijk niet nodig heeft. Maar Jezus zei, deze tekenen zullen hem volgen die geloven. Ziet u, daar is een klein iets in u wat in werking treedt. Een kleine wekker. Wetende dat dat verkeerd is en dat het de weg van de dood is. Want Jezus zei, als wij hier één woord aan toevoegen of er één woord van afnemen, zal er één ons deel weggenomen worden uit het boek des levens. Ziet u, niet één schriftgedeelte. We moeten het gewoon nemen zoals het geschreven is. En God waakt over zijn woord om het te volbrengen. En wij weten dat het precies juist moet zijn. Dus daarom, ongeacht wat een kerk zou zeggen, wat iemand anders ook zou zeggen, als u geboren bent uit de geest van God, wordt u een deel van de Bijbel. God vertelde Ezekiel, die een profeet was, en hij zei, neem de boekrol en eet hem op. En toen werden de profeet en de boekrol een deel van elkaar. En dat is de gelovige als hij de Heilige Geest ontvangt. De Heilige Geest schreef de Bijbel en de Geest van God is het woord van God. Mijn woorden zijn geest. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Hebreeën 13 vers 8. Hij is dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. En als u een deel bent van dat woord... Oh, laat het dan iets opkomen tegengesteld aan dat woord. Dan is daar een kleine wekker die meteen aangaat. Ziet u, het is om u te waarschuwen dat de dood onderweg is. We zouden dat nooit moeten doen. Dat is bovendien, deze soorten dorst zijn gewoon natuurlijk. Ze zijn normaal voor de christen. Ze zijn normaal voor het menselijk wezen. Er is ook een dorst naar succes. Zoals vele mensen vandaag, hoe leren wij voor deze dorst? We merkten net op dat ze begonnen zijn met de universiteit. En we komen daar. En de mensen besteden duizenden dollars om hun kinderen naar school te sturen. En naar universiteiten en colleges enzovoorts. Om een opleiding te krijgen. Om succesvol te zijn in het leven, zoals men zegt. Maar nu, ik heb daar niets op tegen. Dat is in orde. Maar wat mij betreft, u zou al de opleidingen in de wereld kunnen krijgen, maar dan heeft u nog steeds niet het juiste succes gevonden. Dat is juist. Omdat dat alleen hier de dingen alleen tijdelijk maar een beetje makkelijker voor u maakt. En er is... Maar als u sterft... Zult u dat allemaal achter moeten laten. Deze hele maatschappij die we hier hebben. Ik zei al langs in Phoenix. En het is waard opnieuw aangehaald te worden. Heel deze moderne beschaving. Het hele opleidingsprogramma. Het hele wetenschappelijke programma. Is allemaal tegengesteld aan Gods woord. En zijn wil. Beschaving. Is absoluut. Er zal nooit een beschaving zijn zoals deze in de wereld die komen gaat. Dit is een verdorven beschaving. God had zijn eerste beschaving op aarde, toen hij zijn woorden sprak en zij opkwamen, elk zaad naar zijn aard. En in die beschaving was er geen dood, ziekte of smart. En nu nemen we de dingen die in de wetenschappelijke wereld zijn, die hier waren gesteld om het tezamen te houden, en verdraaien het ergens in en dat brengt dood. Zoals de atoombom. Ik ken de formules niet van die dingen, dus misschien zou ik dit verkeerd zeggen. Ze nemen uranium om een molecuul te splijten en een molecuul valt uiteen in atomen. Wat doet het dan? Het vernietigt gewoon, vernielt slechts. Zo is het met alles wat wij doen. Wij nemen medicijn, vermengen deze formule met die formule om dit te genezen en nemen het in. En wat doen we? We maken iets anders kapot. Nu, ik veronderstel dat u Reader's Digest van de vorige maand gelezen hebt waarin stond dat... In deze tijd waar we nu in leven, bereiken jonge mannen en vrouwen de middelbare leeftijd tussen de 20 en 25 jaar. Denk daaraan. Mensen in de overgang, 20, 22 en 23 jaar oud, in de middelbare leeftijd. Ziet u, waar het heeft veroorzaakt, het komt door dit bastard voedsel en zo wat we eten. Ziet u, het is het spul, het voedsel en het leven dat wij leven. Wetenschapsmensen hebben het ons gebracht en daarmee zijn ze bezig u te doden. Ik was in Afrika waar ik de jongens heb gezien die hun hele leven nog nooit één dosis medicijn gehad hebben. Ze eten vlees waar de maden in zitten. Ze drinken uit de poel die eruit ziet alsof je het een os zou kunnen doden. En ik schoot op een schietschijf van een afstand van 180 meter wat ik niet kon zien. Met een verrekijker van 7 bij 50. En een man van mijn leeftijd die daar stond, vertelde me waar het geraakt was, met zijn blote oog. En nu als heel deze moderne samenleving iets gedaan heeft, als ik zijn ogen en zijn maag had, zou ik me tamelijk goed man voelen. Zeker. Maar daar bent u er, ziet u. Dat komt van wetenschap, opleiding, beschaving. We zijn erdoor vernietigd. We vernietigen onszelf. Het begon in de Hof van Eden en het gaat door tot vandaag. Maar men dorst naar succes. Dan dorsten wij naar gemeenschap. We gaan, wij willen gemeenschap. Het is zoals een jonge man en een jonge vrouw. Nu, het is niet onnatuurlijk of onnodig of onnatuurlijk voor een jonge man en een jonge vrouw om elkaar lief te hebben. Het is een dorst naar liefde. Het is hun leeftijd. En ze houden van elkaar. En het is niet onnatuurlijk. Het is een normale zaak voor hen om dat te doen. Nu, we ontdekken vele zaken in het leven dat we leven in het natuurlijk lichaam waar wij naar dorsten. Het is gewoon iets wat in ons gelegd is. We willen het doen. We voelen absoluut dat het noodzakelijk is. En het is nodig dat we het doen. ontdekken veel vrouwen in deze dagen die dorsten naar schoonheid. Nee, er is geen vrouw. Het is natuurlijk een zaak voor een vrouw en haar te verlangen om mooi te zijn. Dat is haar van God gegeven instinct. Haar schoonheid die God haar gaf voor haar man. En nu ontdekken we dat vrouwen op die wijze willen zijn. Waarom is dat? Het is gewoon omdat het iets is wat God haar heeft gegeven. En het is niet verkeerd voor een vrouw om mooi te zijn. Ze behoren het te zijn. En u weet, ze zijn het enige schepsel waarbij het vrouwtje mooier is dan het mannetje. Dat is in het menselijke ras. Bij elk ander dier, neem de koe en de stier, het vrouwtjeshert en de bok, de hen en de haan, neem de vogels, altijd ziet u dat het mannetje groter en mooier is. Maar bij het menselijke ras wordt getoond waar de verdraaiing vandaan komt, daar is het omgekeerd. En het is de vrouw die mooi is en begeert om mooi te zijn. Niet zoals sommige van deze griezelige schepsels die we tegenwoordig op straat zien. Nee, niet dat soort schoonheid. Nee, dat is het verschrikkelijkst uitziende schouwspel dat ik ooit in mijn leven gezien heb. Zeker, dat is de verdraaiing. Dat is het verdraaien van de ware dorst. Nu, de waarachtige dorst die een vrouw behoort te hebben, zou moeten zijn om zichzelf te tooien in eerbare kleding. En om een geest te hebben die op Christus lijkt.
Halleluja.
1 Timotheus 2 vers 9. En als nu daarna behoren een vrouw te dorsten, als u mooi wilt zijn, is dat de wijze die u mooi maakt. Zit u met een geest aan Christus gelijk en gekleed in eerbare kleding. Oh, sommige van deze mensen vandaag, daar buiten op de straten. Je kunt niet zien of het een man of een vrouw is. En het is de meest afschuwelijk uitziende zaak. Ik zou het niet willen. Ik heb nooit dergelijks gezien. Wat menselijke wezens betreft is niet meer menselijk. Zulke gewerfde ogen, weet je, van die vreemd uitziende hagedisogen. En al die vreemd uitziende kleren. En waarom? Dat lijkt allemaal zo buitensporig. Ze zien er zelfs niet meer uit als menselijke wezens. En sommige van die jongens hier buiten met hun haar naar beneden gekamd. Met die krulspelden van hun zuster hier van voren. Weet je, dat is een complete verdraaiing. Juist, dat is van Satan. En Satan is de verdraaier. Toen God alles had gemaakt in de Hof van Eden, was het lieflijk. En daarna kwam Satan binnen en verdraaide het. Satan kan niet scheppen, er is maar één schepper en dat is God. Maar Satan verdraait de oorspronkelijke schepping. En nu is hij gekomen tot het, en hier wil ik vanavond over spreken, tot het verdraaien van de oorspronkelijke schepping van dorst. Nu, een vrouw, zoals ik al eerder zei, wil knap zijn. Er is iets in haar, ze is vrouwelijk. En ze wil zo zijn. Maar de wijze waarop ze vandaag op straat zijn, haar haar geknipt als een man, mannenkleren dragende, en dan de mannen op hun beurt, vrouwenkleren dragende. En een kapsel zoals dat van een vrouw. Zie, het is een verdraaiing. De hele zaak, uw voedsel is verdorven, uw leven is verdorven, uw dorst verdorven, uw verlangen is verdorven. Het is een dag van verdorvenheid. Stak je niet lang geleden over Satans Eden. God gebruikte 6000 jaar om een volmaakt Eden te maken. En Satan kwam langs en besproeide die zaden en misvormde hen. Nu heeft hij 6000 jaar gekregen en hij heeft zijn eigen wetenschappelijk Eden gekregen. Precies een verdraaiing van het goede. Dit is het tijdperk van de verbastering. Het kruisen. Ze hebben zelfs de kerken zo weer gekregen dat ze bastaard zijn. Dat is juist. Ze gaan hier binnen en gaan gewoon naar de kerk. Het is een loge, een club in plaats van een kerk. Een gemeente is een plaats waar mensen samenkomen en de Heer aanbidden in geest en in waarheid. Maar vandaag is het een club. We gaan daarheen en we hebben een kleine tijd om handen te schudden en gemeenschap en een beetje zwarte koffie achter in het gebouw. En dan gaan we naar huis tot de volgende week en we hebben onze religieuze plicht gedaan. Het is een verdorven tijdperk. Satan verdraait deze verlangens die God in u heeft gelegd om naar te dorsten. Satan verdraait ze. Nu, als u het juiste wilt weten, verdraaiing, als u vrouwen knap wil zijn, neem 1 Timotheus 2 vers 9. Dat is dat u zich siert met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, met een christelijke geest, zachtmoedig, onderworpen aan uw echtgenoten, enzovoort. Dat is de wijze waarop u zich moet sieren. Uw leven dat u leeft. En hij verdraait de ware natuur van God en de ware dorst van God, van het lichaam en de ziel, door begeerte naar de zonde. Zonde, een verdraaiing. Nu, we nemen iemand van vandaag. De manier waarop ze die verdraaiing genomen hebben, van de dorst naar God. De dorst om knap te zijn. En al deze verlangens. Naar water. Ze hebben dat veranderd om dat te bevredigen met drinken. De dorst naar vreugde. Iedereen wil vreugde hebben. Dorst naar gemeenschap. al deze grote verlangens die God in ons gelegd heeft, opdat wij naar hem zouden dorsten. God maakte u om naar hem te dorsten. En wij proberen dat te stillen met een ander soort dorst. Met een of andere verdraaiing van de goede dorst. Ziet u hoe het in het natuurlijke is? Ziet u hoe het in het geestelijke is? Wij denken dat zolang wij ons bij de kerk voegen, dat dat afdoende is. Dat dat alles is wat we hebben te doen. Wel, dat is absoluut verkeerd. Nee, God wil dat u naar hem dorst.
Amen.
Gelijk het smacht naar de waterstromen. Alzo smacht mijn ziel naar u, o God. Zie, zie. Nu, als dat het naar de waterstroom smachtte, wat dan als er iemand langskwam, een of ander bevriend het, dat zou langs kunnen komen en zeggen, ik zou je vertellen wat ik zou kunnen doen. Ik weet wat waar hier beneden een modderpoel is. Wel, dat het zou dat niet willen. Dat zou hem helemaal geen goed doen. En er is niets wat die dorst die in het menselijk wezen is, kan bevredigen totdat God binnenkomt. Hij moet het krijgen of sterven. En niemand heeft het recht om te proberen die heilige dorst te sussen of te bevredigen met de dingen van de wereld. Zeker niet. Het is goddeloos om zo te doen. En als u dorst naar God, schud dan niet de prediker de hand of laat uw naam in het boek plaatsen. Als u dorst naar God, is er maar één ding om dat te bevredigen en dat is om God te ontmoeten. Als u dorst naar God, de enige manier om hem te ontmoeten is om dat te doen. Dan is er ook een groot gevaar. Als u niet oppast wat u doet in die tijd. Als u dorst naar God, wees er zeker van dat het God is die u vindt. Zie, wees er zeker van dat uw dorst bevredigd wordt. Maar als Satan in staat is om u te verdraaien van deze natuurlijke verlangens, en dat zal hij doen als hij kan, zal hij u gewoonweg zo maken dat u probeert bevredigd te worden. Een man gaat uit. Wat maakt dat een man dronken wordt? Het komt omdat hij zich bezorgd maakt en innerlijk verscheurd wordt. Er is iets wat in hem ontbreekt. Ik was bij de Mayo's hier niet lang geleden en ik was daar bezig met een vraaggesprek. En hierin werd gezegd, terwijl wij spraken over drinken, dat ik kunnen vertellen dat mijn vader dronk. Ze zei, wat was de oorzaak dat hij dronk? Ik zei, ik weet het niet. Hij zei, het was omdat er iets was dat hem geen bevrediging gaf. En hij dacht dat hij kon drinken, zodat hij het uit zijn gedachten kon krijgen. Precies op dat moment zag ik het, ziet u. Het was eigenlijk God. De enige welke die dorst kan bevredigen. God zelf is de enige die de menselijke dorst kan lessen. Het is om God te aanvaarden. Nu, Satan neemt deze dingen zoals ik zei en verdraait het. En als u dan die dorst niet de juiste plaats geeft in uw leven, en niet de dingen verlangt en neemt waarin God voorzien heeft om die dorst mee te doen ophouden, om deze te lessen, dan zal Satan u leiden naar een van zijn stilstaande beerputten van deze wereld. U moet het ergens krijgen. Als u geen voedsel kunt vinden, dan eet u het uit een vuilnis. En als u geen water kan vinden, en u was sterven, dan zou u uit elk soort waterpoel drinken, omdat u aan het omkomen bent. Maar er is geen reden voor als u dorst naar God, omdat God een levende God is. En niet een of andere historische zaak. Mijn ziel dorst naar u, de levende God. Naar iets dat levend water geeft. Iets wat bevredigt. Er is een andere natuur. Natuurlijke. Gewoon een natuurlijke dorst in die dorst van de ziel. U zou mogen zeggen, broeder Branham, is die zielendorst normaal? Ja. Het is normaal dat een ziel dorst. En dat is omdat God u op deze wijze gemaakt heeft, zodat u naar hem zou dorsten. Hij wil dat u dorst naar hem. Nu, God heeft u zo gemaakt. Hij hoefde u niet zo te maken, maar hij deed het. En als hij u zo niet gemaakt had, dat u zou dorsten, dan zou u ter verontschuldiging bij het oordeel kunnen zeggen, ik heb nooit dorst naar God gehad. Maar er is geen verontschuldiging, u doet het wel. U zal het op een of ander richten. U zou het op uw vrouw kunnen richten, u zou het op uw auto kunnen maken, u zou het iets anders kunnen maken, u zou naar de gemeente kunnen gaan en proberen het zo te bevredigen. En ik heb niets tegen het naar de gemeente gaan, maar dat is de bevrediging niet. Het is om God te vinden, de levende God, de God des hemels, in uw ziel, dat bevredigt dat verlangen en dorsten waar u nu naar verlangt. Omdat hij u zo maakte, dat u naar hem zou kunnen verlangen. Naar zijn gemeenschap. Nu, er is een werkelijke dorst naar gemeenschap. Wij houden ervan om elkaar te ontmoeten. Dat doen we vanavond. We ontmoeten elkaar hier vanavond. Omdat we ervan houden gemeenschap met elkaar te hebben. Waarom doen wij dat? Omdat er iets in ons is dat we elkaar willen ontmoeten. Dat is gewoon normaal. En nu ontmoeten wij elkaar hier op een gemeenschappelijke basis. Dat is omdat wij allemaal dorsten naar God. Zie. En dan ontmoeten we elkaar hier op deze vaste gemeenschappelijke gronden van gemeenschap. In de gemeente hier vanavond mogen misschien vele verschillende denominationele gezichtspunten zijn enzovoort. Maar als het tot die dorst komt, kunnen we elkaar ontmoeten op een gemeenschappelijke grond. Eén basis, wij dorsten allen. Sommigen mogen in besprenkelen geloven, de anderen in dopen en de ene in begieten enzovoort. Maar wanneer het komt tot de dorst naar God, dan komen wij op een gemeenschappelijke basis. En God maakte ons zo dat we dat kunnen doen. Dorsten naar Hem en naar Zijn gemeenschap. Ik weet niet iets. Toen ik een kleine jongen was, ik herinner me dat ik opgegroeid ben in een zeer arm gezin. En ik kan me vele keren herinneren dat ik uitging met makkers. Kon me niet kleden om naar een fatsoenlijke plaats te gaan. Maar ik weet het niet, er is iets met mensen waarvan ik hield. Ik hield ervan om bij hen te zijn, maar ik was min of meer het zogenaamde zwarte schaap. En toen ik gered werd en ontdekte dat iets in mij, dat ik dorstte naar een vriend. Iemand die een kameraad voor mij zou zijn. Iemand die ik zou kunnen vertrouwen. Iemand waarbij je kunt gaan neerzitten en je moeilijkheden mee kunt bepraten. En toen vond ik die werkelijke, ware voldoening toen ik Jezus Christus vond. Die werkelijke, ware voldoeninggever die alles wegneemt, al die dorst lest en u iets geeft wat u eruit ziet, wat eruit ziet alsof er gewoon niets is wat zijn plaats zou kunnen innemen. Nou, hoe probeert Satan nu die bevrediging van de ziel, die dorst van de ziel, te verdraaien? Hij probeert u van alles te geven om het te bevredigen. En hij is zo bedriegelijk in deze dagen van verdorvenheid. Dit is een verdorven wereld. Het is een verdraaid geslacht. Het is een verdraaid volk. Alles is verdraaid. En is zo geleidelijk aan verdraaid geworden, dat het de meest bedriegelijke tijd geworden is waarin een menselijk wezen ooit geleefd heeft. Het is bedriegelijker dan het ooit geweest is. U kunt zich gewoon niet voorstellen hoe bedriegelijk de naties geworden zijn, zelfs bij onze eigen broeders, zoals het Amerikaanse volk. Ik sprak er een tijdje geleden over. En ik was enige weken geleden in de bossen. En vond een sigarettenpakje dat in het bos lag. En er stond op het filter van een denkend mens. En ik ging een klein stukje verder het bos in. En ik kwam terug, steeds in gedachten houdend, het filter van een denkend mens. En de smaak van een rokend mens. Wel, ik was enige tijd geleden, jaren geleden op de wereldtentoonstelling. En ik herinner me dat ze daar Jules Breer hadden. En al die anderen daar toen ze een demonstratie gaven over sigaretten. Hoe ze die rook namen en het over een stuk marmer deden gaan. En toen schrapten ze met een soort mesje die nicotine daarvan af. En deden het op de rug van een rat. Binnen 7 dagen had hij zoveel kanker dat hij niet op zijn poten kon staan. Ziet u, van 1 sigaret. En toen toonden ze hoe het gaat als dat in de menselijke long komt. Sommigen zeggen, ik inhaleer niet. Ik blaas het gewoon in mijn mond. Toon het hoe het in het speeksel komt. En dan gaat het rechtstreeks naar beneden de keel in, ziet u. En toen zei deze man, ziet u, zoveel praten over een filter. Hij zei, nu, als u een verlangen heeft, daar is een dorst, ziet u, een verlangen, om een sigaret te roken. 1 normale sigaret zou dat verlangen voor een tijdje kunnen stillen. Maar als u een filter heeft, zijn er 4 sigaretten nodig om dat verlangen te stillen. Zij, omdat u ongeveer slechts 1/4 van de rook binnenkrijgt. En hij zei, de smaak van een rokend mens, zie. U kunt geen rook krijgen zonder dat u teer krijgt. En als u teer gekregen heeft, heeft u kanker gekregen. Dus daar bent u, zie. Het is gewoon een truc. En ik denk aan een tabaksmaatschappij in dit land en die leeft van het land. En dan met een dergelijke truc, zonder, pardon, Amerikaanse burgers te bedriegen, ze te bedriegen, het filter van een denkend mens, het is alleen maar een truc om meer sigaretten te verkopen.
Amen.
Toen dacht ik aan die zaak, het filter van een denkend mens, en ik dacht, het is een goede gedachte, want er is een filter van een denkend mens, dat is de Bijbel. Het filter van een denkend mens zal deze filter zijn en het zal de smaak van een rechtvaardig mens voortbrengen. Nu, u kunt de zonde niet door de bladzijden van deze Bijbel heen trekken. Nee, dat houdt het tegen. Het gooit het eruit. Nu, u kunt naar de kerk gaan en gewoon alles nemen. Maar u kunt niet door deze Bijbel komen en zonde hebben. Dat zal niet gebeuren. Het filtreert alle zonde uit. En het geeft de smaak van een heilig mens. Want wanneer de mens denkt dat hij heilig wil zijn, En als God wil zijn, en de zoon of dochter van God wil zijn, dan wil hij het juiste soort filter. Dus houdt hij alle zonden aan deze kant van de Bijbel tegen. En hij kan alleen de Heilige Geest, die de Bijbel schreef, door de Bijbel heen brengen. Het is de smaak van een heilig mens om dit filter van een denkend mens te hebben. We ontdekken nu hoe bedriegelijk het vandaag is. Matthäus 24, 24. Jezus zei: in de laatste dagen zouden de twee geesten zozeer op elkaar lijken dat ze de uitverkorenen zouden verleiden indien het mogelijk waren. Hoe dicht bij elkaar. Wat een misleiding van goed en kwaad hebben wij vandaag. Zelfs in onze regering, in onze politiek. We hebben zelfs geen man die we als politicus zouden kunnen voordragen, die onvoorwaardelijk zal staan voor hetgeen hij denkt dat goed is. Waar zijn onze Patrick Henry's en George Washington's en Abraham Lincoln's van vandaag? Precies zoals onze president daar zei, als ze communisme willen, dan kunnen ze het krijgen, wat de mensen maar willen. Als dat niet een man is die zijn overtuiging niet uitspreekt. Een man zal staan voor zijn overtuiging.
Amen.
Voor wat een principe is.
Amen.
Het is gewoon de weg van de minste weerstand opgaan. En dat is ook de wijze waarop de mensen in de kerk zijn geworden.
Amen.
Ze willen zich bij een kerk voegen. En ze zeggen: oh wel, dit is het, ik ben nu bij de kerk. U probeert die grote heilige dorst die God in u gelegd heeft te lessen. En die controletoren probeert u op de goede weg te brengen. Maar u probeert het te bevredigen door u te voegen bij een kerk. Door de geloofsbelijdenis na te zeggen of zoiets. Terwijl niets anders dan de waarachtige tegenwoordigheid en vervulling van God zelf in uw leven, dat zal bevredigen. Hij zal niet tevreden zijn met de geloofsbelijdenis. U zult nooit de geloofsbelijdenis door de Bijbel halen. Nee, er is zelfs geen zogenaamde apostolische geloofsbelijdenis die daar ooit doorheen zal komen. Toon mij in de Bijbel waar de apostolische belijdenis zegt: ik geloof in de Heilige Roomse Kerk. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Terwijl de Bijbel zegt: er is één middelaar tussen God en de mens, en dat is de mens Christus Jezus. U zult dat nooit door de Bijbel trekken. U zult nooit al die dansfeestjes en korte broeken en de dingen die de mensen vandaag doen, deze twist en watusi dans en al die dingen, door Gods woord kunnen trekken. U zult nooit deze moderne wijze van beschaving door de Bijbel trekken. Die is er tegen. Zie? En u probeert die dorst te stillen. Maar ziet u, deze Bijbel zal alleen de smaak van een rechtvaardig man of vrouw bevredigen. Deze Heilige Geest, waar ze om zullen lachen, waarvan ze zeggen: u bent waanzinnig geworden. Maar dat stilt dat verlangen. Datgene waar de wereld niets over weet.
Amen.
Ze hebben zichzelf verdraaid van de ware doop van de Heilige Geest en het woord van God. Tot wat? Tot de beerputten. De beerputten van de kerk. Van leerstellingen en geloofsbelijdenissen en denominationele verschillen enzovoort. Zegt u: bent u een christen? Ik ben metrist, ik ben baptist, ik ben presbyteriaan. Dat betekent niets voor God. Helemaal niet. U kunt die dingen niet door Gods Bijbel hier halen. En u probeert die heilige dorst die God u heeft gegeven om naar hem te verlangen te stillen. Is dat waar? Nu, u weet dat David hier zegt: naar de levende God. Nu, in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Dan kan er geen bevrediging zijn totdat dit woord van God is, wat God is, levend wordt in u. Dan ziet u God zelf de belofte vervullen die hij maakte in de Bijbel. Nu, we hebben verschillende uitleggers van de Bijbel. De ene kerk legt het op die manier uit, de andere legt het op deze manier uit, en weer een ander op die manier. Sommigen nemen er alleen maar een klein stukje van, sommigen nemen er hier en daar een stukje van. Maar God is zijn eigen uitlegger. Als hij een belofte doet en het vervult, dan is dat de uitlegging ervan. Als ik u beloofd heb dat ik hier zou zijn vanavond, en ik ben hier, dan is dat de vervulling van mijn belofte. Als ik zeg dat ik u morgen weer zal ontmoeten, en ik ben er dan, dan is dat mijn belofte. Ik hoef daar geen verontschuldiging te maken, ik zal daar moeten zijn. En als God een belofte doet, en dan komt om die belofte te vervullen, dan is dat de uitlegging van die belofte. En ik zou iedereen willen uitdagen om God op zijn woord te nemen. En te zien of niet elk woord in die Bijbel de waarheid is. Dat is juist, dat is die dorst daarbinnen. U zegt: als ik geleefd zou hebben in de dagen van Jezus, dan zou ik zo en zo gedaan hebben. Wel, u leeft in zijn dagen. Wat doen we ermee? Wat zijn wij aan het doen? Wat zijn wij aan het doen? U zegt, wel, wat u gedaan hebt is misschien wat de fariseeërs gedaan hebben. Zij behoren tot de kerk en verloochenen Jezus Christus. We zeggen vandaag de dag altijd, men probeert te zeggen, we vergelijken. We moeten elke bladzijde van de Bijbel met elkaar vergelijken, schriftgedeelte met schriftgedeelte. Dat is de waarheid niet. Nee, het is de waarheid niet. Dit Griekse woord betekent dit, dat betekent dat. De Grieken zelf, destijds bij het concilie van Nicea en die schrijvers van toen, hadden verschillende vormen. De een geloofde het zus, deze Griekse geleerde bedoelde dit, en de ander zei dat het deze en het op die manier bedoelde. En ze twisten erover en we hebben geen uitlegging nodig van Griekse geleerden of Griekse woorden. Hem te kennen is leven. De persoon, Christus zelf. Geen vergelijking, het is een openbaring waar God zijn gemeente op bouwt. En als we niet bouwen op diezelfde gemeente. De Bijbel zegt, Abel, door geloof. En geloof is een goddelijke openbaring. Zie, geloof is een goddelijke openbaring. Juist. Deze hele zaak is dus gebouwd op de openbaring. En tenzij dit aan u is geopenbaard. Jezus zei, ik dank u vader dat u deze dingen verborgen heeft voor de wijze van deze wereld. En geopenbaard aan de kinderen. Zulke die willen leren. Ziet u, nee, de hele zaak is daarop gebouwd en u moet de persoon kennen. En u kunt dat niet bevredigen door u bij een gemeente aan te sluiten. U moet die persoon vinden, God zelf, die het woord is en uitlegging is van zichzelf vandaag. De beloften die hij vandaag maakte. Het volk dat hij zou gaan hebben in deze dag. De gemeente zonder vlek of rimpel. Daar wordt geen denominatie mee bedoeld. Het betekent de personen, de individuele, zonder vlek of rimpel. Er zullen er twee in één bed zijn. Er één zal ik opnemen, er één achterlaten. Twee in het veld, er één zal ik opnemen, er één achterlaten. Maar wanneer God die heilige dorst om als hem te zijn. En dan, als u ziet dat zijn woord in u is, zichzelf betuigend dat u Gods dienstrecht bent. Wat God ook zegt, u aanvaardt dat gewoon voor uzelf. Dan komt u door het juiste proces om die heilige dorst die in u is te bevredigen. Oh, natuurlijk, de mensen zullen om u lachen en zeggen, je hebt je bestaan verloren, je bent gek geworden. Maar bedenk waar zij van drinken, zie. Kijk waar zij aan toe zijn. Kunt u zich een grote artesische bron voorstellen die heerlijk water opborrelt en iemand daar beneden is aan het drinken bij een van die kuilen daar met dode larven en geloofsblijdenissen en alles erin. En hij kijkt op en maakt u belachelijk. Oh, waarom? Hij weet het niet. Hij weet niet wat een dorstlessende stroom het is waarbij u leeft. Dat is precies juist. We hebben een levende God. Niet één van die 1900 jaar geleden stierf en in het graf bleef. Maar één die weer opstond. Hebreeën 13 bedacht zegt. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Dezelfde heilige geest die neerkwam op de dag van Pinksteren. En dus is dezelfde heilige geest die nu hier is. Hij is het algenoegzaam deel omdat hij het woord is. Dat is juist, de heilige geest schreef het woord. Hij legt het woord uit. De Bijbel zegt in 2 Petrus dat de heilige geest de Bijbel schreef. Mannen van ouds, geschreven door de Heilige Geest, schreven de Bijbel. Nu, u kunt het niet doen. U kunt die heilige dorst met niets anders bevredigen dan God zelf levend in u. In de persoon van de Heilige Geest. Onderwijs, beschaving, het voegen bij een gemeente, geloofsbelijdenis opzeggen, erheen gaan om bij een gemeenschap te horen en al die dingen zijn erg goed. Maar ze zullen zeker die heilige stilte, die heilige dorst, liever gezegd, niet doen stoppen. Zullen die heilige dorst niet stillen? Ik luisterde naar Billy Graham, de grote evangelist. En ik zeg, ik bid nu meer voor hem dan ik ooit heb gedaan. Toen ik zag dat hij er werkelijk van langschap over die wijze waarop ze handelde. Die geestelijke, hij zei, die groep geestelijke. De weg afkomen met hun boorachters tevoren. Ze waren daarheen gegaan waar ze niets te maken hadden. Staken hun neus ergens in, maar ze liepen op de weg. Hun handen klappend en stampend met de voeten. Wel, ze zagen eruit als onheilige rollers. Nu ziet hij, maar ze kregen iets waar ze in geloofden. Ze kregen iets waarover ze opgewonden waren. Ze geloofden het. En een of andere vrouw ging heen en stak haar hoofd ergens in. En ze dacht dat ze martelares was. Maar ze had daar niets mee te maken. En nu we ontdekken dat deze mensen wel iets hadden waarvoor ze in hun handen konden klappen. Ze waren gelukkig, ze waren iets aan het doen. Wel, als je dat kunt doen voor een principe waarvan u denkt dat het juist is. En om dan in een kerk te staan en iemand klapt in zijn handen en stampt met zijn voeten. Zullen de diakenen hen buiten de deur zetten. Ziet die? Ze hebben hun mensen naar een smerige beerput gebracht van geloofsblijdenissen en denominaties. In plaats van ze te voeden met het gezegende heilige woord van God dat ons is gegeven door de kracht van de opstanding van Jezus Christus. Ziet u wat ze proberen? Zij proberen hun dochter lessen door te zeggen, ik ben dokter zus en zo. Of ze proberen een van haar seminarie op een bepaalde school. Maar dat betekent niets, totaal niets. Maar ziet u, zij proberen zichzelf te bevredigen, zeggende, nu God zal mij erkennen omdat ik zijn voorganger ben. God zal mij erkennen omdat ik heilige vader zus en zo. Of bisschop zo en zo ben, of iets dergelijks. Zij proberen hun dorst daar te bevredigen. Terwijl je dat niet kunt. Ik heb een titel, PhD, LLD. Ik heb een doctorandus titel in de theologie en wijsbegeerte. Ik heb dit. Dat is allemaal in orde. Maar voor mij betekent dat u des te verder van God af bent. Dat is juist des te verder van God, heel de tijd. U kent God alleen door een ervaring. U kunt dit niet bij uzelf naar binnen studeren. Het wordt in u geboren. Het is iets wat God u geeft. Opleiding heeft daar niets mee te maken. Een van de grootste mannen in de Bijbel kon zelfs zijn naam niet schrijven. Petrus. Dat is precies juist. Hij en Johannes. De Bijbel zei, ze waren zowel onwetend als ongeletterd. Maar het behaagde Jezus hem de sleutels van het koninkrijk te geven. Omdat hij dorstte naar God. Amen. Dorstend naar God, naar gemeenschap. Zeker. Oh my. Ik denk aan Jesaja, die jonge man. Oh, fijne jonge man. Hij was daar. Op een dag in de tempel. Hij richtte zijn aangezicht tot de grote koning. En hij vond dat deze een van de grootste mannen was. En hij was een groot man. Hij was opgegroeid. Had fijne ouders. Een groot, goede moeder en vader. En toen hij uit huis uitging, was zijn politiek zuiver. En hij maakte de zaken met God in orde. En Jesaja keek naar hem op. En hij vond dat hij een groot man was. En hij nam hem als voorbeeld. Maar neem nooit een mens als uw voorbeeld. Dan alleen de mens Christus Jezus. Alle mensen zullen falen. En na een tijdje kwam hij tot een zekere plaats. Hij was koning. Maar hij probeerde de plaats van een priester in te nemen. En hij ging de tempel binnen. En hij werd geslagen met melaatsheid. Toen zat Jesaja helemaal in de zorgen. Dus ging hij naar de tempel. En begon te bidden. Hij dacht daarheen te gaan om een tijd lang te bidden. En nu, kijk, die man was een profeet. Maar daar in de tempel was een jonge man. Hij riep eruit tot God. En op een dag verscheen hem een visioen. En toen dat gebeurde, zag hij engelen. Cherubim. Hun aangezichten bedekt met hun vleugels en hun voeten bedekt. Vliegend met twee vleugels. En ze gingen achterwaarts en voorwaarts heen en weer door de tempel, roepend, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. En Jesaja had die grote dorst. Misschien was hij een geleerde. Hij had waarschijnlijk een goede opleiding gehad. Hij had een geweldige opvatting over hoe God behoorde te zijn. Hij had de priesters gehoord. Hij was in de tempel geweest. Hij was opgevoed als een gelovige. Maar ziet u, hij had het nooit eerder van aangezicht tot aangezicht gezien. Zie, hij had een verlangen om goed te doen. Hij wilde in orde zijn. Maar hij had slechts de kant van de opleiding. Hij had de theologische kant van de zaak. Maar toen hij die dag in de tempel kwam, en hij zag deze cherubim met hun vleugels naar voren en naar achteren wuiven, en besefte dat deze engelen dienden voor het aangezicht van God. Die engelen wisten zelfs niet wat zonde was. En om te staan in de tegenwoordigheid van God, moesten zij hun heilige gezichten bedekken. Om te staan in de tegenwoordigheid van God. Toen riep die profeet uit, hey mij, want ik ben een man onder lijn van lippen. Heel mijn theologie en de dingen die ik heb geleerd, heel mijn geweldige opvatting die ik had van God, waarmee ik nu sta van aangezicht tot aangezicht. Hij zei, ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Al hun onderricht van de wetten en de zaken die ze hadden gedaan, had nooit zo ver gereikt dat hij in de tegenwoordigheid van God kwam. En met zijn eigen ogen en zijn gevolg zag. God en zijn gevolg zag wanneer hij was gezeten in de hoge, in de hemelen. En daar stond hij van aangezicht tot aangezicht met de werkelijkheid. En hij riep uit, ik ben een man onrein van lippen en ik leef tussen een onrein volk. En toen was het dat die cherubim de tang nam en met een kool van vuur van een altaar die onreine lippen aanraakte. En het veranderde hem van een lafaard of van een geleerd man, een leraar, in een profeet. Door wie het woord van God kon spreken. Zeker, terwijl hij in de tegenwoordigheid van God was, was het iets anders. Die dorst die hij had gehad, had toen die plaats bereikt dat hij ermee vervuld werd. En laat me u vertellen, vriend, het kan me niet schelen tot hoeveel kerken u toetreedt, hoeveel namen u aanneemt, welke weg u gaat, of u bent besprenkeld, gedoopt, of wat u ook bent, totdat u die persoon ontmoet, Jezus Christus, dat is het enige wat werkelijk bevredigen zal. Emotie zal het niet doen. U mag op en neer springen en juichen zolang als u wilt. Of u mag de zaal op en neer rennen en u mag in tongen spreken zoveel als u wil. En deze dingen zijn heilig en goed. Ik zeg er niets tegen, maar totdat u die persoon ontmoet, dat algenoegzaam deel Datgene wat elke vezel in uw lichaam neemt. Niet door emotie, maar door tevreden stellen. Ik zag vroeger een klein opschrift wat luidde: als u dorst hebt, zeg parfait. Ze waren vroeger gewoon een drankje te nemen toen ik een kleine jongen was, parfait genaamd. En ik herinner me dat ik de weg afliep nadat ik had gewist bij de vijver, een oud stilstaand water. Ik stierf bijna van de dorst en ik zag een opschrift wat luidde: als u dorst hebt, zeg gewoon parfait. En ik begon te zeggen parfait, parfait. En ik werd steeds dorstiger. Zie, ik kon zelfs niet meer spugen na een tijdje. Zo dorstig was ik. Wel, ziet u, dat zal niet werken. Er is niets, maar het zal bevredigen. Het kan me niet schelen. U kunt cola drinken, u kunt alles drinken wat u maar wilt. Al die zoete priklimonades enzovoort. Maar er is niets wat die dorst zal kunnen lessen dan een goede, koele, koude waterstroom. Dat zal die dorst lessen. Al die andere dingen zijn vervangingsmiddelen. En waarom zou u een vervangingsmiddel willen nemen? Als er een echte doop van de Heilige Geest is, die elke vezel en verlangen van de menselijke ziel bevredigt, dan staat u recht in het aangezicht van de dood. Zoals de grote apostel Paulus zei: o dood, waar is uw prikkel en graf, waar is uw overwinning? Maar dankzij God die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dat is de ervaring, broeder. Dat is die heilige stilte of die heilige dorst bevredigt die in u is. Het bevredigt het. U hoeft er niets anders aan te doen. Ja, het reinigt de lippen. En er zijn ook mensen die leven op de emotie. Sommige mensen zeggen wel, we hebben daar heel veel van in onze Pinksterbeweging. En ze gaan naar binnen, wat fijn is, klappen in hun handen en spelen de muziek. De muziek stopt. Alsof er een emmer water over alles heen gaat. Nu, wij doen dat. We vervallen daarmee in een gewoonte. Het is gewoon een van onze gewoontes geworden. Laat me u iets vertellen. Als u God aanbidt, in de geest en in waarheid, als het een gewoonte voor u wordt om het te doen, omdat u denkt dat u het behoort te doen, omdat u denkt dat als u niet juicht, of op en neer springt of danst op de muziek, dat uw buurman zal gaan denken dat u teruggevallen bent, dan drinkt u van een stilstaande stroom. Juist. Totdat het elke vezel vult, totdat de Heilige Geest opborrelt in u. Kan me niet schelen of de muziek speelt of ze nu nadert dat u mijn God speelt of wat het ook is. De Heilige Geest luidt nog steeds de glorieklok in uw hart. Dat bevredigt. Dat is Gods algenoegzaam deel. Met alles wat minder is dan dat, is het met u gedaan. U zou in tongen mogen spreken als van mensen en engelen. U zou al uw goederen mogen geven om de armen te voeden. U zou mogen profiteren en u zou kennis mogen hebben. Alle geheimenissen mogen begrijpen en al die dingen. Maar u bent nog steeds niets verder gekomen. 1 Korinthe 13. Totdat dat bevredigend iets komt wat alleen die dorst kan lessen. Mijn ziel dorst naar de levende God. Zoals het hert schreeuwt naar de waterstromen. Tenzij ik het kan vinden, zal ik vergaan. Wanneer u zo hongert naar God, zal er iets plaats gaan vinden. De Heilige Geest is er om u te leiden naar deze grote fonteinen van God, jazeker. Nu, het is een goede zaak om in de geest te aanbidden, dat is waar. Maar soms hebt u geest zonder waarheid. Johannes 4 zegt, we aanbidden God in geest en waarheid. En Jezus is de waarheid. Dat is precies juist. En hij is het woord. De stromen die God zendt om u te bevredigen, in het natuurlijke, heeft Satan allemaal verontreinigd. Hij heeft overal zijn giftige bedwelmingsmiddel ingedaan waar hij maar bij kon komen. Zo is het. Hij nam die grote stroom van de kerk. Dat was Gods manier. Jezus zei, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel kunnen het niet overweldigen. Er zijn verschillende meningen hierover. De Romeinse mensen, de katholieken zeggen, hij bouwde het op Petrus. Zie? En als dat zo is, Petrus viel schandelijk terug. Dus dat was het niet. Het was zeker niet gebouwd op Petrus. Petra, de kleine rots. En de protestanten zeggen, hij bouwde het op zichzelf. Jezus Christus. Niet om anders te zijn, maar ik verschil met hen van mening. Hij bouwde het nooit op een van beiden. Hij bouwde het op de openbaring van wie hij was. Hij zei, zalig zijt gij, Simon Barjona, want bij zijn bloed hebben u dat nooit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. Niet door kennis, je leerde het nooit uit boeken, je leerde het niet door je bij een kerk te voegen, je leerde het niet in de winkels, dat deed je niet, of met juichen, maar de Heilige Geest zelf heeft de persoon van Jezus Christus tot je gebracht. En dan, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen het niet overweldigen. Zullen die heilige dorst is bevredigd. In de persoon van Jezus Christus. Daar bent u, hè. Dat is de zaak waarnaar we willen uitkijken. Bevredig die dorst daarmee. Juist, we ontdekken dat we dat moeten doen. Kennis? Oh, kennis is geweldig. We vullen ons ermee en vandaag zijn we er vol van. Als je die kennis, zoals ik onlangs zei, sprekend over dat onderwerp kennis. Er stond daar een man buiten die sprak tegen een vriend van mij die daar stond zei, als een man niet gelooft in opleiding, waarom leest hij dan de Bijbel? Zei, ik dacht wel, als zij niet begrijpen wat de Heer Jezus zei, hoe zullen ze ooit begrijpen wat zo'n dom iemand als ik zeg? Ze konden hem zelf niet begrijpen, zo eenvoudig als hij was. Hij zei er op een dag, tenzij gij mijn lichaam eet, het bloed drinkt en het lichaam van de Zoon des Mensen eet, hebt gij geen leven in u. Hij verklaarde dat nooit. Hij wandelde door, dat is juist hij. Wel, zeiden ze, die man is een kannibaal. We willen om zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken. Hij is een vampier. Zie, hij verlangt toch van ons dat we vampiers worden. Ziet u, die intellectuelen. Hij zei, maar mijn schapen kennen mijn stem. Het zal komen tot de uitverkorenen. God had uitverkoren door voorkennis. En deze die de geen mens kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. En al wat de Vader mij gegeven heeft zal komen. Zij zullen het begrijpen. De discipelen kunnen het niet begrijpen, konden het niet begrijpen, maar ze geloofden het. Zie, zo is het, indien u het gelooft. Ik kan veel dingen niet begrijpen. Ik geloof het hoe dan ook. Zie, omdat God zei dat het zo was. Kennis. Weet u, Satans evangelie is kennis. Wist u dat? Hij predikte het in de hof van Eden, aan Eva. En zij werd verleid door zijn evangelie van kennis. Nu. En daardoor heeft ze het hele menselijke ras bedorven. Dat is precies waar. Ze hebben opleidingsprogramma genomen en in de gemeente gestopt. Ze zijn daar buiten helemaal in orde. Maar niet in Gods woord. Zeker niet. U kent God niet door opleiding. U kent God niet door te weten hoe u wiskunde moet leren en het uitspreken van grote woorden. Paulus was een knap man. Maar toen hij tot Christus kwam en de Heilige Geest ontving, ging hij naar de Korintiërs en zei, ik ben nooit tot u gekomen met meeslepende woorden van menselijke wijsheid. Hoewel hij het zou hebben kunnen doen. Hij zei, ik kwam tot u in de kracht en manifestatie van de Heilige Geest. Omdat uw geloof in God zou zijn en niet in de wijsheid van een mens. Nu, soms maken we kerkprogramma's. En ook vragen zij om hun voorganger. En de gemeente kiest de voorganger. Ze zeggen, dan nu, deze voorganger heeft 2 graden op de universiteit gehaald. En hij heeft 4 jaar psychologie gestudeerd. En hij heeft dit, dat en nog wat anders. En ze zullen zo'n soort man kiezen. Waarom? In plaats van een voorganger die gelooft dat Gods woord is geïnspireerd. En God is. En die het woord zal prediken. Ongeacht hoe de mensen erover voelen. Weet u, God vertelde Ezekiel. Predik dat, of ze het nu geloven of niet. Predik het hoe dan ook. Juist. Of ze het al accepteren of niet, dat maakt niet uit. Ze accepteren Jezus niet. Hij ging regelrecht door en predikte toch. Zie, in plaats van een werkelijke herder die werkelijk het woord predikt en gelooft in God, proberen ze het intellect binnen te brengen. De man die de beste opleiding heeft genoten. De man die op de preekstoel kan staan en maar 15 minuten spreekt. Zodat ze gauw naar huis kunnen gaan en iets anders kunnen gaan doen. En Ricky kan zijn zuurstof krijgen en die gaat hij naar buiten. En ze kunnen naar dansfeesten en het alles gaan. En oh, het is gewoon iets anders dan een verbasterd bederf door opleiding. Dat is juist. Zo is het precies, zo is het. Maar wat is het? Het bevredigt hun smaak. Zie, het bevredigt de smaak van een werelds kerklid.
Amen.
Het bevredigt niet de smaak van een heilige.
Amen.
Hij zal elke keer het woord nemen. Amen. Maar zeggen ze, oh wel, die mensen zijn gewoon een beetje buiten zinnen. Ze snappen het niet. Ze proberen te leven in een tijd die voorbij is. Is het niet vreemd? Ik kom hier in het Westen en ontdek dat ze allemaal proberen te leven in een tijd die voorbij is. Ze willen altijd iets van die ouderwetse cowboy-tijd. En in Kentucky willen ze handelen als in de ouderwetse hillbilly-dagen. En ze hebben er een programma's van. Maar wanneer het komt tot de ouderwetse godsdienst, dan willen ze daar niets over weten. Ouderwetse dagen. Ik kwam hier in de tijd van de rodeo. Ik zag dat ze daar een grote vrouw hadden met een groen spul onder de ogen en een kortgeript haar en een sigaret in de mond. Wel, als ze dat hadden gezien in die vroegere dagen, dan zouden ze gedacht hebben dat ze ergens kanker had. Ze zouden haar opgesloten hebben. Wat als uw moeder naar buiten gewandeld was gekleed zoals u en uw dochter vandaag? Wat zou er dan plaatsvinden? Ze zouden haar in een krankzinnige gesticht stoppen. Zeker, wat ze kan naar buiten zonder jurk. En wel bedenken, het is dezelfde zaak vandaag. De mens rot weg in zijn vlees. Als ze door de middelbare leeftijd gaan, tussen de 20 en 25 jaar, zijn de hersencellen ook aan het rotten. De mensen zijn zo geworden dat ze niet genoeg begrip meer hebben. Ze weten niet meer wat fatsoen betekent. Ze weten het verschil niet meer tussen goed en kwaad.
Amen.
Nou, of schoon hun opleidingsprogramma. Wist u dat opleiding van de duivel is? Ik kan het u bewijzen, niet lezen en schrijven, maar ik bedoel om een opleiding in hun gemeente te brengen, de kerk.
Amen.
Waar richt communisme zich op? Wetenschap, opleiding, dat is hun god. Satan, ziet u, dat gaf hij door aan Eva. Daar houdt men nog steeds aan vast. Nu is het overgeslagen naar onze kerken. We komen tot de baptisten, methodisten, presbyterianen, pinkstermensen en al. Wat opleiding, intellectuele, een of andere geweldige, zo en zo en zo, iets dergelijks. En dat brengt hem steeds verder van God af. Dat is verkeerd, zeker. Nu we ontdekken dat zij hun verlangen stillen. Wanneer een gemeente voor zoiets stemt, toont dat wat het verlangen van die gemeente is. Waar zijn haar dorst? Wel, zij willen zeggen, onze voorganger is ruim van opvatting. Hij vindt het niet erg als we gemengd zwemmen, hij gaat met ons mee. De meisje vertelde onlangs aan mijn dochter Sarah dat haar voorganger naar Afrika was geweest. En toen hij die avond terugkwam, had zij haar kleren uitgedaan en een tricotpakje aan en de watusi voor hem gedaan. Om hem te vermaken, omdat hij naar Afrika was geweest. Wel, de watusi is een stam de gins, weet u. Jongen, ik zou wel eens willen zien wat een van mijn meisjes uit mijn samenkomst zoiets zou proberen te doen. Watusi. Ziet u, het wordt daar getoond. En een voorganger die naar een meisje van zo'n samenkomst gaat zitten kijken. Kijken naar een meisje van 16 of 18 jaar die zich zo ontkleedt. En hij laat haar zo begaan. Dat toont dat hij zelf uit een beerput komt. Een man van God die zoiets doet. Zeker, dat klinkt groot. Maar ik besef dat ik ook predik tot de natie. Maar weet dit ook, broeder, zuster. Laat me je vertellen dat het de waarheid is. Een gier wil altijd dode dingen.
Amen.
Zo is het.
Amen.
En dat is dood.
Ja.
Zo is het precies. Dat is duidelijk. Het toont hier duidelijk aan wat in hun hoofd en hun controletoren is die het hun geeft, ziet u? Wat in hun ziel is. Hun ziel verlangt naar dergelijke dingen. Hun ziel verlangt naar een hoog intellectuele kerk, waar de mensen zich echt keurig kleden en de voorganger 15 of 20 minuten preekt en als hij dat overschrijdt, zetten ze hem terug naar de raad van de diakenen en hij moet niets zeggen over zonde, hij moet niets zeggen over het dragen van shorts, hij zou niets moeten zeggen over mensen die dit, dat of wat anders doen, hij moet dat helemaal niet vermelden en als ze dat doen, zal de raad van de diakenen hem eruit laten zetten. Ziet u wat het is? Dat is hun filter van een denkend mens. De Bijbel zei in 1 Johannes 2 vers 15, indien u dit wereldsysteem lief hebt, of de dingen van de wereld is dat omdat de liefde van God zelf niet in u is? Wat nu met alle gedoe wat men tegenwoordig doet in de naam van de kerk? Het uitoefenen van stijldansen in de kerk, punko, bingo, feestjes, tieners, die rock'n'roll en twist dansen. Al die rommel, kijk naar die Elvis Presley. Een duivel die in schoenen staat. Pat Boone. Ricky Nelson. Het grootste beletsel wat dit land ooit heeft gehad. Zo is het. Oh, ze zijn erg religieus, zeggen ze. Ze zingen christelijke liederen. Het behoorde niet, de kerk behoorde zoiets dergelijks zelfs niet toe te staan. Sommige van die knapen gaan uit en vanavond zijn ze hier in een kroeg, dansend en muziek spelend en zo. En de volgende avond komen ze wenend naar het altaar en de avond daarop spelen ze muziek op het podium. Oh, goede genade. Hoe ver kan vuilheid gaan en hoe ver zou vuilheid toch kunnen gaan? Zeker, laat hem eerst bewijzen dat hij een man van God is. En niet al die rommel. En alleen maar omdat hij op een oude gitaar zoiets kan slaan. Aan uw verlangen kunt u weten wie op de troon van uw hart is. Aan wat u lief hebt, dat verklapt het. U zegt, wel, ik geloof dat die dingen wel goed zijn, broeder Branham. Wel, bedenk daar nu, u weet wat daar in uw hart is. Jazeker. Aan hetgeen uw ziel voedt, waar uw ziel naar verlangt, en u zien kunt dat dat het bevredigt, als het niet dit woord is, dan is er iets verkeerd, want de Heilige Geest leeft alleen op het woord. Ik wil dat u nog een ander groot gevaar ziet voor we sluiten. Als u niet schuldig bent aan een van deze zaken die ik heb opgenoemd, en dat is het gevaar van het veronachtzamen van een dorst. U zegt, ik heb een heilige dorst, maar ik ben niet schuldig voor de rem aan het gewoon maar toetreden tot de gemeente en dergelijke dingen. Maar ziet u, om een dorst te veronachtzamen, als u verzuimt een dorst naar water of voedsel te bevredigen, zult u sterven. En als u die dorst naar God die in u is veronachtzaamt, zult u geestelijk sterven. U roept om opwekkingen. U wacht totdat uw gemeente een opwekking krijgt. Wel, dat is niet de opwekking voor u. De opwekking behoorde rechtstreeks in u te beginnen, wanneer u begint te dorsten naar God. Er zou misschien geen enkel ander lid van de gemeente zijn die opwekking wil. En als het in u uitbreekt, zal het uitbreken op andere plaatsen, ziet u. Maar ziet u veronachtzaamt die dorst. U verzuimt de koe te melken wanneer de uier vol melk is. En als u die koe zo laat staan, zal ze droog komen te staan. zo is het precies. Als u verzuimt een dronk water te nemen en zegt, wel, ik zal gewoon niet meer drinken, zult u sterven. Als u verzuimt voedsel te eten, zult u sterven. Dus als u verzuimt de Heilige Geest, het woord van God te geven, zult u sterven. U christenen, baptisten, methodisten, presbyterianen, pinkstermensen, assemblies of God, eenheids, tweeheids, drieheidsmensen, wat u ook bent, zie. Ongeacht, maakt me niet uit. Ik geloof niet dat het Gods iets, ik geloof niet dat het God iets uitmaakt. Ziet u, u bent een individu, u bent een eenheid. U zult nooit als kerk, als denominatie naar de hemel gaan. U zult naar de hemel gaan als een enkeling. Het is tussen u en God. Dat is alles. Maakt me niet uit tot welke kerk u behoort. En als u verzuimt de Bijbel te lezen, en de Bijbel te geloven, en de Heilige Geest daarmee te voeden, zult u sterven. Jezus zei in Johannes 4, vers 3. Het schriftgedeelte heb ik, ja. Jezus zei, dat de mens niet zal leven bij brood alleen, maar bij elk woord. Niet slechts een deeltje ervan. Wij nemen hier een beetje, en ik noem dat een Bijbellifter. Ze zeggen wel, ik geloof dit, maar laten we nu maar hierheen gaan. Ziet u? Begrijpt u? U moet het woord voor woord nemen. Jezus zei, de mens zal leven van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Wist u dat? En u weet, we hebben deze tijd waarin wij leven gemaakt tot een religieuze verdraaiing. Mijn dochter riep me niet lang geleden naar binnen en zei me, papa, in het andere deel van het huis, kom eens hier, er komt een religieus programma. Het was een zangprogramma, het zingen van liederen. En daar was een of andere, Ricky, het aan het voorlezen. En als ik ooit een heilig schennende beweging heb gezien, was het dat wel. Die knapen daar en die mensen, het leek meer op een dansshow. Het leek wel een indianerstam. En ze gingen tekeer en sprongen op en zwaaiden naar elkaar. Wat is er gebeurd met de oprechtheid? Waar zijn die ouderwetse liederen die we vroeger zongen? De verblijding in de geest van God, zodat de tranen over onze wangen rolden. Nu proberen we onze adem zo lang in te houden dat we niet genoeg lucht meer kunnen krijgen en ons gezicht blauw aanloopt. Om te proberen te bewijzen dat we een soort zanger zijn. We hebben dat afgekeken van Hollywood en van al die programma's die we zien. En van het intellectuele zingen van liederen. En het oefenen van de stem. Ik houd ervan om goed hier zingen te horen. Ik houd van het horen van goed ouderwets pinkstergezang vanuit het hart. Maar ik heb zeker een enorm hekel aan dat gepiep. Wat ze tegenwoordig zingen noemen. Zo is het. Ik vind het allerbelachelijkst. Het is een verdraaiing. Zo is het. Ik hou ervan om een man te zien dat hij een man is. Ik vind het verschrikkelijk er ginds een te zien met het ondergoed van zijn vrouw aan. Die van het goede pad is afgeraakt. Met van voren een krul en twee haarlokken neerhangend als een pony. Van voren afgeknipt. Dat noem ik geen man. Hij weet niet tot welke kant van het geslacht hij behoort. Zo is het. U ziet de vrouwen. Kijk, de vrouw probeert haar haar zo te knippen dat het op dat van de man lijkt. En de man probeert zijn haar ook als die van de vrouw te maken. De man draagt het ondergoed van zijn vrouw en zij draagt zijn bovenkleren. Zie je, gewoon een geregelrechte verdraaiing. En zo is het hetzelfde met een land, met mensen, met kerken, met alles.
Amen.
O God, waar is het eind van de zaak? De komst van de Heer Jezus Christus. Dat is het eind ervan. Dus, als u verzuimt de Heilige Geest te voeden met het woord van God, Jezus zei, elk woord zal zijn door de Heilige Geest. En luister, indien u het met het verkeerde probeert te voeden, zal het, indien het de waarachtige Heilige Geest in u is, het verschil onderkennen. Nu bedenk, de Heilige Geest voedt zich met het woord van God. Het voedt zich niet met enthousiasme. Het voedt zich niet met opleiding. Het voedt zich niet met het gaan naar de kerk. Het voedt zich niet met theologie. Er is een hoop verschil tussen iets wat geïnspireerd is en het theologische standpunt erover. Al de theologen in de dagen van Jezus hadden het woord voor woord, bladzij na bladzij, geheel verklaard dat de Messias op deze wijze moest komen. Zo was het precies. En elk van hen had het mis. En u weet wat Jezus zei toen hij kwam. Hij zei, gij zijt uit uw vader de duivel en zijn werken zult gij doen. Het was niet aan hun geopenbaard waar het werkelijke woord was, ziet u. Zij misten die kleine wendingen zoals we ze ook vandaag missen. Als u hiertoe behoort en als u hiertoe behoort, dan is het goed met u. Gelooft u dat niet? U moet behoren aan Christus. En als er iets in u is hongerend naar Christus, bedenk. Toen u in de lenden van uw vader was, toen was u bij hem. Maar uw vader kende u toen nog niet. En u kende uw vader niet. Maar u moest toch komen door geboren te worden. En God maakte een weg via uw moeder. Als het zaad werd. En toen kwam u. En toen werd u een man of vrouw. Wat het ook was. Toen herkende u uw vader en uw vader kon gemeenschap met u hebben. Nu bedenk, als u eeuwig leven hebt ontvangen, was uw leven in God in te beginnen. En het leven van het leven, God is het woord, en toen het woord vlees werd gemaakt in Jezus Christus, kwam God neer om in zijn eigen lichaam te wonen. Maakte hem de zoon van God. En toen God neerkwam om daarin te komen wonen, was u in hem toen hij werd gekruisigd. En u werd met hem gekruisigd, en u stierf met hem op Golgotha. U werd met hem begraven op de berg, en u stond met hem op de paasmorgen, en nu bent u samen gezeten in hemelse gewesten, in hem, en nu hebt u met hem gemeenschap gehad. God zelf werd één van ons. Geen mens heeft ooit de Vader gezien. De enige geborene des Vaders, de Zoon, heeft hem verklaard. Dat is dat God mens werd, zodat hij met u als mens gemeenschap kon hebben. Zie? En u bent uw vlees en hij is vlees. God is vlees gemaakt onder ons, in de persoon van zijn Zoon, Jezus Christus. En in hem was God. Hij was God, niets minder dan God. Hij was God. God gemanifesteerd in de Zoon, Jezus Christus, wat hem Immanuel maakte, zoals de profeet had gezegd dat hij zou zijn. Nu ziet u dan, u moest bestaan voor de wereld ooit werd geformeerd. Uw naam werd geplaatst in het boek des levens van het lam. En wat kunt u dan eten? De Heilige Geest leeft door het woord van God. Nu in Openbaringen 22 vers 19 zegt de Bijbel, wie hier één woord vanaf zal nemen, of er één woord aan toe zal voegen, zijn deel zal van het boek des levens worden afgenomen. Ziet u hoe diep dat is? U kunt het niet. De Heilige Geest zal niet leven op de dingen van de wereld. Zoals een duif en een kraai. Een kraai is een grote huichelaar. Een kraai kan hierheen gaan en de hele dag lang tarwe eten. En dan gaat hij naar ginds en vliegt naar een oud dood karkas en eet ook daarvan. Hij kan aan het veld tarwe zitten eten met de duif en gaat dan verder met eten op het dode karkas. Maar de duif kan de hele dag tarwe eten, echter hij kan niet van een dood karkas eten, omdat hij een duif is. Een duif heeft totaal geen gal. Eén hap uit dat dode karkas zal die duif doden. Ziet u, hij heeft geen gal. Zo is het, geen bitterheid. En zo is het met een echte waarachtige christen. Ze willen de dingen van de wereld niet. Ze eten alleen het woord van God en dat alleen. Wat rein is, het filter van een denkend mens. Zie, ze komen daardoor heen en daardoor alleen. De dode dingen van de wereld zijn een stank voor hen. Kijk naar die oude kraai, ten tijde van de pre-Diluviaanse vernietiging. Vliegend van lichaam naar lichaam, die oude lijken vretend. Hij kwam niet naar de ark terug, maar de duif kon geen rustplaats voor haar voeten vinden. Zie, ze kwam terug naar de ark waar ze graan kon krijgen. En dat is de wijze waarop wij doen. Wij leven door het woord van God. In Psalm 42. David moet deze psalm geschreven hebben. Psalm 42, toen hij een vluchteling was. Toen hij zei, mijn ziel dorst naar u, gelijk een hertsmacht naar de waterstroom. Kijk, hij riep het uit. David was een vluchteling. Hij had de zalfolie op hem. Hij wist dat hij koning zou worden. De profeet had hem tot koning gezalfd. Nu let op. En daar was hij. Hij had een troepje soldaten bestaande uit heidenen enzovoort. En hij was op de bergtop terwijl zijn eigen geliefde stad vanwege hun zonde omsingeld was door de Filistijnen. En het moet op die hete dag zijn geweest dat David deze psalm schreef. Gelijk het hart schreeuwt om de waterstromen. Let op, David in deze toestand. Hij keek naar beneden en keek neer op zijn geliefde stad. En hij herinnerde zich dat toen hij nog een kleine jongen was, hij gewoon was zijn schapen daar te brengen bij de bepaalde vijver. En er was daar in zijn geweldig grote waterrijke streek. En ook een broodstreek. Bethlehem betekent eigenlijk het huis van Gods brood. En toen David zich herinnerde dat hij daarheen ging en van het koele water dronk, terwijl hij hier nu boven lag als vluchteling, bij zijn eigen familie vandaan, zonder plaats om heen te gaan. Toen moest zijn ziel het hebben uitgeroepen om dat goede, koele water. En hij had daar wat dienstknechten voor wie zijn kleinste wens een bevel was. En zij, drie van hen vochten zich een weg door de Filistijnen. 15 mijl, 7 mijl of zoiets heen en terug, sloegen zich er een weg doorheen en brachten hem een dronk van dat water. Maar de zielen dorst. Zijn lichaam, hij was daarboven. Hij moest op die hete dag waarschijnlijk alles drinken wat hij te pakken kon krijgen. Met oude geiten wel en dergelijke met wat warm water erin. En hij dacht, als ik maar kon neerleggen en de dorst die ik heb kon lessen. Als ik maar naar Bethlehem kon gaan en bij die bron kon liggen drinken. En toen zij erheen gingen, het water te pakken kregen en het meebrachten, was zijn zielendorst des te groter. Niet naar Bethlehem, maar naar Jeruzalem. Dat was zijn ziel. Dus hij offerde het water en zei, ik zou het zelfs niet willen drinken. En hij liet het op de grond stromen. Ziet hij. Zijn ziel was dorstiger naar God dan de dorst van zijn lichaam om deze te lessen met een goede, koele dronk water. En hij plengde het op de grond. Ziet u het huis van God? De zielverkoelende water van Jeruzalem dat van boven is. Jezus zei in Johannes 6, vers 33, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood des levens. Bethlehem, huis van God. Onze gemeente, aardse gemeente van God. De gemeente die hier op de aarde is. Wij houden ervan om hier op aarde naar de gemeente te gaan. Maar groter is Jeruzalem dat boven is, wat God is. Jeruzalem boven wat God is. Groter is die zielendorst om daar met hem te zijn, dan het zou zijn om u ergens te voegen bij een gemeente. Zie, bij een gemeente te voegen bevredigt die dorst niet. David bewees het hier, de wateren regelrecht uit het huis van God. Zie, hij plengde het op de grond, om gunst te vinden, om een goede koele dronk van God te krijgen. Zelfs wat dat betreft, groter dan de dorst die in u is, is de dorst van de zielendorst naar God. Merk op het woord Jeruzalem. Jeruzalem, dat van boven is, zegt de Bijbel, het welk de moeder van ons allen is. En Christus is onze moeder, wij beseffen dat God onze moeder is, want we zijn uit hem geboren. En het woord betekent eenvoudigweg vrede, Jeruzalem, shalom, of shalom, wat vrede betekent, shalom, ziet u, betekent vrede. Groter zou de dorst van elke ziel moeten zijn naar de wateren des levens, dan om te zeggen dat u bij een kerk hoort. De dorst van de ziel kan dan niet voldaan worden. De echte ware dorst, het kan verdraaid worden. U kunt denken dat u juist bent als u zich bij een kerk voegt. Maar dat is het niet. Dat zal de waarachtige heilige dorst naar God niet bevredigen. Dat zal dat gewoon niet doen. Het is er gewoon niet in. Nu, David zei hier in Psalm 42, vers 7. Wanneer de diepte roept tot de diepte, bij het geluid van uw waterfontein, de roep van de ziel. Kijk, ik heb dit vaak als illustratie gebruikt. Als er een vin is op een vissenrug, moet deze daarop gezet zijn om mee te zwemmen. Hij heeft dat nodig. Wat nu als hij zou zeggen, ik wil een andere vis zijn. Ik wil een knappere, geleerde vis zijn. Ik zal gewoon met echte theologie gaan geloven. Ik geloof dat ik die vin niet hoef te hebben. Hij zou niet erg ver komen in het water, nietwaar? Zo is het precies. Maar wat als een boom zou zeggen? Nu, ik weet dat er eerst een aarde moet zijn, voordat ik erin kon groeien. Dat is waar, ik word verondersteld hierin te groeien. Maar ik zal een andere boom gaan worden. Ik wil dat men mij daar midden in de straat zet, zodat ik opgemerkt kan worden. Ziet, hij zou niet erg lang leven, ziet hij. Maar wanneer de diepte roept tot de diepte. Er is meer nodig dan alleen naar de kerk gaan. Er is meer nodig dan de prediker een hand geven. Er is meer nodig dan een goedkeurig leven leiden. Er is iets nodig om iets binnenin u te bevredigen. Dat van God neerstroomt in de ziel. De diepte roepende tot de diepte. Bij het geluid van uw waterfonteinen, o Heer. De diepte roepend tot de diepte. Wat dachten wij wat voor soort dorst er vanavond in ons is? Vanavond. Wij als Pinkstermensen, waar zijn wij aan toe? Wat voor soort dorst is er in ons? Wat voor soort dorst is er in mij? Wat voor soort dorst is er in u? Probeer niet die heilige dorst naar God het zwijgen op te leggen. Jaren geleden toen men hier vroeger goud haalde uit de bergen, was vele jaren geleden een geschiedenis die me altijd is bijgebleven. Er stond in dat hij ergens een gouddelver de bergen introk en hij zocht naar goud en hij stuitte op een rijke claim. En hij keerde terug, denkend wat hij zou zijn als hij in de stad kwam, dat al zijn zorgen voorbij zouden zijn. En hij probeerde te zeggen, wel, morgen ben ik daar en dan zal ik één dagreis en hij zou in de stad zijn en hij zou het goud hebben. Hij had er grote zakken vol van en hij had een hond bij zich. Ik vergelijk nu niet de Heilige Geest met een hond, maar ik gebruik het ter illustratie. Maar die hond, gedurende de nacht lag de gouddelver op zijn bed en hij begon te denken, nee, morgen breng ik al mijn geld binnen en ik zal worden wat ik altijd al wilde zijn. Ik heb altijd een rijk man willen zijn. Ik wil de eigenaar zijn van mooie dingen enzovoort. En toen begon de hond te blaffen, omdat er een vijand naderde. En hij ging naar buiten en hij zei, koest, hou je bek. Dus de hond hield zich rustig, maar hij lag er nog maar net weer in zijn bed en er stond een punt in te slapen. Of die hond sloeg opnieuw aan, sprong op aan de ketting en hij ging opnieuw naar de deur en zei, koest houden. Ik wil dat je er rekening mee houdt dat ik morgen een rijk man ben. Ziet u, dat was een grote droom. Maar de hond begon opnieuw te blaffen. Ten slotte werd hij het zo beu dat hij zijn geweer ging pakken en schoot zijn hond neer. En doodde hem. Hij zei, ik heb je morgen toch niet meer nodig. Morgen ben ik een rijk man. Morgen zal ik een rijk man worden. En hij zette zijn geweer neer in de hoek, draaide zijn rug naar de deur, ging slapen. En de man die hem dagenlang had gevolgd, sloop naar binnen en doodde hem. Hij was geen rijk man, ziet u. Hij zette die alarmbel af. Die hem probeerde te vertellen dat zijn leven op het spel stond. En broeder, zuster, u zult nooit in staat zijn om... Probeer nooit die heilige roep in uw hart het zwijgen op te leggen. Zit u door u bij een kerk toe te treden, door een geloofsbelijdenis op te zeggen, door bij een bepaalde organisatie te behoren. Er is maar één ding dat het kan bevredigen, en dat is de persoon Jezus Christus. Zoals het hert snakt naar de waterstromen, zo dorst mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar de levende God. Ziet u, er is iets in u dat de beweging van God wil zien. Uw ziel dorst ernaar. Houd niet op bij iets minder dan dat. Laat niet een voorganger u vertellen, u hoeft alleen zijn hand te schudden bij de kerk te komen of tot deze organisatie te behoren. Dood niet dat heilige verlangen. Het waarschuwt u, er zal een dag komen dat u aan het eind van de weg zult komen. Als een kleine dame in onze stad waar we vandaan komen. Een meisje ging daar naar de gemeente, een erg fijn meisje. En ze liep op straat, ze had lang haar, weet u, haar haar naar achteren. Bijna zoals een glanzende, afgepelde ui. En haar gezicht zag eruit, wel, ze had geen make-up op. En zo'n meisje, en wij gewoon haar uit te lachen. En zei, als je die prediker met zijn vierkante hoofd niet had, die jullie daar hebben, sprekend over mij, dan zou je er nog eens een beetje fatsoenlijk uit kunnen zien. Maar je ziet er nu uit als een antiekwinkel. En oh, ze haalde haar werkelijk over de hekel iedere keer als ze haar zo zag. En ze zei, onze voorganger is rijm van opvatting. Zei ze, hij weet ze, weet je, waarom doe je dat toch? Het betekent toch niets hoe je je kleed op denkt. Het betekent wel zeker iets. Gods Bijbel zegt het duidelijk. Wij zullen leven bij elk woord. Maar het meisje schrok totaal geen aandacht aan haar en ze ging door. Ze is nu zendelinge. Dus toen kreeg de jonge dame een geslachtsziekte en ze stierf. Een vriend van mij pompte de balsemvloeistof in haar toen ze was gestorven. Hij zei me dat nadat ze dood was, hij die vloeistof maar bleef ruiken. Ze had een heel verteerd stuk in haar zij. Geslachtsziekte. Men wist zelfs niet, zelfs haar ouders wisten niet wat er verkeerd met haar was. En ze stierf. En voor ze stierf, ze gaf zonderschoolles en een heel haar groepje van de zonderschool kwam binnen. Ze wilde haar zien wanneer ze naar de hemel ging. De engelen zouden komen om haar weg te nemen. En haar voorganger buiten, een sigaret rokend, de gang van het ziekenhuis heen en weer lopend. Ziet u, ze zouden allemaal gaan zingen als ze zou gaan sterven, weet u. Ze wisten dat ze moest sterven. Dus de doktoren zeiden dat ze stervende was, dus ze kwamen allemaal om te zien hoe de engelen zouden komen om haar weg te nemen. En plotseling, toen ze ogen hoog stond met de werkelijkheid, nu ze was een trouw kerklid. Ze was een zonderschoollerares en een trouw kerklid van een fijne grote denominatiekerk. Maar toen ze begon te worstelen, te dood haar. Haar ogen puilden uit en ze zei, ik ben verloren. Ze zei, ik ben verloren. Ga de voorganger halen. Hij deed zijn sigaret uit, liep naar binnen en zei, heer, we zullen de dokter halen om weer een verdovingsmiddel te weten. Ik wil geen verdovingsmiddel. Ze zei, jij mensenverleider. Ik sterf en ik ga naar de hel. En ik ben verloren, omdat je er een faalde mij de waarheid te vertellen. Ga dat meisje Good News halen en breng haar heel vlug hier aan mij. Zij heeft gelijk. Wacht tot u eenmaal oog in oog staat met de werkelijkheid. Probeer niet die heilige rust te weerhouden. Knal het niet weg met een of ander modern opvoedkundig dubbeloop jachtgeweer. Luistert u naar die waarschuwing van de Heilige Geest die u vanavond waarschuwt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Geen mens komt tot de Vader dan door mij. En Hij is het woord. Laten we een ogenblik ons hoofd buigen. Ik wil nog een woord van de Heer Jezus aanhalen terwijl u erover nadenkt. Jezus zei in Matthäus 5, zalig zijn zij die hongeren en dorsten. Het is zelfs zalig die dorst in u te hebben. Bent u tot de plaats gekomen dat uw hele systeem zo verdorven is door denominationalisme? En kleine cultussen en kliekjes en dergelijke, kleine kerkordes, sociaal, zoals het vroeger bij een loge enzovoort, van kerk tot kerk. Heeft de duivel dat water van verderf erin kunnen stoppen en slurpt hij ervan als een zeug uit de trog? Wanneer dat zo is en u zelf niet de echte verkoelende dorst van God kent om hem te zien, een realiteit door de Heilige Geest die in u woont en zich manifesteert. Als u zo bent vanavond, als u nog steeds naar God dorst, laat mij u dan vertellen, er is een bron gevuld met bloed, vloeit uit Immanuel zij, en zondaars worden in die vloed van zonde smetten vrij. Die stervende diep was blij die bron te zien in zijn dag. Daar mag ook ik, hoewel ver als hij, al mijn zonden wegwassen. Sinds ik door geloof die stroom zag, voorzien uw stromende wonden. U is altijd verlossende liefde mijn thema geweest en zo zal het zijn totdat ik sterf. Als u die dorst hebt vanavond om meer van God te kennen en om nader tot hem te komen, wilt u dan nu uw hand opsteken terwijl elk hoofd is gebogen en zegt, bid voor mij, o God, zie de handen. Ginds in het land waar de uitzending nu heen gaat van oost, noord, west en zuid. U in die zalen, steek uw hand op voor de voorgangers en wat er ook is, wat u verlangt. U, iets in u, dorstend naar God. Die heilige dorst, leg het niet het zwijgen op. O, u zei broeder Brenham, ik heb eens gejubeld. Ik heb in de geest gedanst. Doe dat niet. Neem dat niet. Nee, wacht tot die voldoening komt. Tot het algenoegzaam deel van de volheid van de heilige geest binnenkomt. Dan zullen die vreugdeklokken van jubelen en spreken in tongen en dansen in de geest komen. U zult het niet hoeven te doen bij de muziek. U zult het doen terwijl u op de weg in uw auto rijdt. U zult het doen terwijl u de vloer veegt. U zult het doen terwijl u spijkers naar de muur slaat, bij uw timmerwerk, waar u ook bent, in die onuitsprekelijke vreugde vol van heerlijkheid. Laten we nu bidden. Dierbare hemelse Vader, lang, langdurig, lang aangehouden, deze kleine boodschap vanavond. Maar dierbare God, mogen uw heilige geest de betekenis doorgeven aan elk hart. Juist in deze gemeente vanavond was er een veelvoud van handen die opgingen. Overal in de zalen en overal. Wij bidden voor hen, dierbare God. O, mogen dat al genoegzaam deel van God, wat Christus is, de hoop der heerlijkheid, de hoop des levens in u, mogen het komen tot in ieder van u. Ginds over het land van Californië tot in New York, nu, waar het vroeg in de morgen is, luistert men u daar, ginds in New Hampshire en in Boston, en helemaal daar in Texas via Indiana, ginds naar Californië en zo rond. O God, kijk naar de handen. Kijk naar wat daar beneden is, heren, dat hart daar, dat hongert en dorst. Deze verdorven dag, waarin de duivel de ogen der mensen heeft verblind om alleen zich bij een kerk te voegen en te zeggen, dat is alles wat u nodig hebt, en toch nog steeds naar zichzelf kijken en de wijze zien hoe ze het doen en het verlangen wat ze hebben om gelijk aan de wereld te zijn. Terwijl de Bijbel ons vertelt, als wij zelfs maar naar de dingen van de wereld lief hebben, is de liefde van God zelfs niet in ons. Bedenk, Vader, hoe verdraaid hij dat werkelijk ware woord kan maken. Hoe dat men kan zeggen, oh, wij geloven de Bijbel, maar dit niet. Wij geloven dit niet. Wij geloven niet dat dit voor een andere tijd was. We geloven dat dit is omdat een of andere denominatie hun gedachte heeft gedraaid tot die beerput. Terwijl Jezus zei, wie er van één woord zal afnemen of één woord aan zal toevoegen. Zijn deel zal worden afgenomen van het boek des levens. Dierbare God, denk aan de teleurstellingen daarbij het oordeel. Wanneer mensen een goed, rein, heilig leven hebben geleid, naar de gemeente zijn gegaan, zo trouw als ze maar konden zijn en verloren zijn. Denk aan die fariseeën, hoe ze vanaf dat ze een kleine jongen waren opgeleid in het woord, scholen en alles doorliepen, hoe ze heilig moesten zijn, anders werden ze doodgestenigd. En Jezus zei, gij zijt uit uw vader de duivel.
Amen.
Hoe ging Israël daar ten onder? En laat dat een waarschuwing zijn voor de Pinkstermensen hier over het land. Hoe dat Mozes, een profeet, naar Egypte kwam om het woord van God te vervullen, om hun het avondlicht te brengen. Hoe zij de grote wonderwerken van God zagen. Hoe ze hem volgden, de Rode Zee doorkruisten, in hem werden gedoopt, de woestijn ingingen en engelenvoedsel aten, dat uit de hemel viel. En toen weigerden ze heel het woord te nemen. Toen ze terugkwamen te Kadesh Barnea uit het beloofde land en zeiden, ze zijn als reuzen, we kunnen het niet maken. Terwijl God had gezegd, ik heb u het land al gegeven. Tot de grens. Jezus zei, elk van hen is omgekomen. Ze zijn dood, verloren, zonder God. Hoewel ze al deze dingen hadden gedaan, ze hadden deze wonderwerken gezien. Zich verheugd langs de zeekust heen en weer gedanst met Mirjam. Terwijl ze sloegen op de tamboerijn en slechts 3 van de 2 miljoen gingen binnen. We beseffen, Vader, dat wanneer het sperma, de kiemen van de man en de vrouw te samenkomen, er slechts 1 op de miljoen wordt aangenomen. 1 kiem van het mannetje vindt het vruchtbare ei van de vrouw, het vrouwtje, en 1 miljoen anderen komen om. Er was 1 miljoen, 2 miljoen die uit Egypte kwamen, Twee, Jozua en Caleb, gingen het land binnen. Eén op de miljoen. Vader, ik beef wanneer ik daaraan denk. Bedenk, over de hele wereld zijn vandaag 500 miljoen christenen. Dat zou 500 betekenen. Als u vanavond zou komen. O, God, laat ons bedenken dat elk woord van God blijft. Als een gedenkteken. We moeten het geloven, we moeten het gehoorzamen. En toen u zei, bekeert u en ieder van u, laat u dopen in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen, want u geldt de belofte en uw kinderen en hen die verder zijn, zelfs zoveel als de Heere God zal roepen. En God, u bent nog steeds aan het roepen vanavond en de belofte geldt zolang als u roept. Geestelen hebben de zinnen van de mensen verdraaid en ze gericht op de denominationele leerschool van theologie. Op iets dat ze zeggen, oh, gelooft u gewoon maar. De duivel gelooft ook. Maar hij kan de Heilige Geest niet ontvangen. Judas Iscariot deed alles, precies zoals de overige discipelen deden. Predikte het evangelie, maar toen de tijd kwam dat hij de Heilige Geest moest krijgen, toonde hij zijn ware aard. God, mogen de mensen in het land vanavond beseffen dat ze zonder die ervaring verloren zijn. Mogen het vanavond zijn dat hun zielen bevredigd zullen worden met uw deel, Heer, als we hen in uw hand bevelen. Ze zijn de uwe, Heer, we zijn slechts verantwoordelijk voor het woord. Ik bid dat ze zullen geloven met heel hun hart en vervuld worden met de Heilige Geest. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Is hij uw algenoegzaam deel? Oh, hebt u hem lief met heel uw hart? Nu, het woord is soms streng, maar laten we nu gewoon zingen in de geest. En ieder van ons nu. Laten we de broeder of zuster naast ons de hand geven en zeggen, God zegene u, pelgrim, terwijl we het opnieuw zingen. We hebben nu elkaar de hand geschud. Laten we nu onze ogen sluiten en zingen in de geest en onze handen opheffen tot Hem. Niet wonderbaar.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, my God is here. Bring me, keeping me from all fear and pain. Wonderful, my Redeemer, praise you. Oh, wonderful, wonderful.
Oh, bent u enthousiast over uw ervaring met Christus? Is hij niet wonderbaar? Bevredigt hij niet? Gelooft u dat dat schriftuurlijk is? De Bijbel zegt, klapt in uw handen. Maakt een vreugdevol geluid voor de Heer. Ik heb altijd graag muziek willen spelen. Mijn dochter Rebecca speelt piano. Mijn zoontje speelt trompet. Maar ik leerde het op een 10-snarig instrument.
We'll walk in the light, a beautiful light. Come with the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the beautiful light, come with the dewdrops of mercy on high. Shine all around us by day and by night. He loves the light of the world.
Worship God with everything you have.
Aanbid hem met alles wat we hebben.
When the saints go marching in.
Houdt u daarvan? Nu, ik denk dat als uw voeten bekeerd zijn, dan dans u daar niet meer voor de wereld. Laten we de maat slaan met onze voeten voor de Heere. Voor de Heere. Zijn uw handen bekeerd? Stelt u niet meer? Zijn uw lippen bekeerd? Ligt u niet meer? Stopt de religie niet in uw hoofd? Maar laat het helemaal over u komen. Dat is het. Het heeft de hele mens nodig. Laten we kloppen met onze voeten. Hand op even. Hij is het licht, weet u. Het is zo wonderbaar licht. Komt waar het dauw eruit wil, der genadere schitteren. Wel schijnen om ons heen. Gelooft u dat hij het licht der wereld is? Werkelijk, Paulus zei, als ik zing, zing ik in de geest. Als ik aanbid, aanbid ik in de geest. Wat u ook doet, doe het alles in de geest. Zo is het. En de geest brengt het woord tot leven. Is dat zo? Zo is het. Jazeker.
All ye saints of light proclaim, Jesus the light of the world. Praise and mercy in his name, Jesus the light of the world. Then what do we do?
Wat doen we dan? We'll walk in the light, beautiful light. Spijt me, u muziekspelers, dat ik u zo in de war breng, maar ik was zo ver weg. Ik weet niet beter dan gewoon te aanbidden. Dat is de wijze waarop u het doet. Zeker, ik ben dankbaar voor deze gelegenheid, broeder Mike, om bij u te komen en gemeenschap te hebben met u en uw gemeente hier vanavond met al die fijne mensen. En u die uw handen hebt opgestoken voor de doop van de Heilige Geest. Ik vertrouw dat u uw voorganger Mac hier zult opzoeken en sommige hier en hierachter in de kamer zult gaan. En bedenk slechts, toen God in de begin het woord sprak en zei, laat er zijn, moest het er komen. En hij zei, zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden. Zie, het moet gebeuren. Kom hier uw voorganger opzoeken en sta achter hem als hij het evangelie preekt. Laten we nu opnieuw dat goede oude lied zingen. Ik hou daarvan. Wij wandelen in het licht. Jezus zei, ik ben het licht en u bent in hem, ziet u. Hoe komt u in hem? Door u bij hem te voegen? Nee. Handen schudden? Nee. Water ook? Nee. Door één geest. Zijn wij allen gedoopt in één lichaam, waar het lichaam van Christus is. En in dat lichaam werken 9 geestelijke gaven via het plaatselijke lichaam, de plaatselijke gemeente. Dat is zo apostolisch als ik ooit geweten heb. Zo is het. Dus, blijf wandelen in het licht.